Broeders en zusters, voor deze dag hebben wij aangekondigd het onderwerp Jeruzalem in verleden, heden en toekomst. Dat wil dus zeggen Jeruzalem in het algemeen, want daar komt het uiteindelijk op neer. En toen ik van de week tegen iemand zei dat dit het onderwerp was, zei je: oh, je bedoelt de drie Jeruzalems. En dan was ik diezelfde dag ook net achtergekomen dat dat ook kon, de drie Jeruzalems. Want je kunt spreken over Jeruzalem in het verleden en in het heden en de toekomst. Maar je kunt ook spreken over drie Jeruzalems die in de Bijbel genoemd worden. Daar zullen we het dan vandaag ook nog wel over hebben. En het eigenaardige vond ik dat het maar zo gezegd werd, heel enthousiast, ook de drie Jeruzalems. Terwijl in het algemeen altijd gesproken wordt over twee Jeruzalems. De beide Jeruzalems. Maar inderdaad, de schrift noemt er drie. Maar we beginnen bij de eerste, dat is die uit het verleden. En voor het gemak ga ik er maar even van uit dat dat Jeruzalem uit het verleden, dat dat het historische Jeruzalem is. En als ik zeg historisch, dan bedoel ik daarmee niet alleen het Jeruzalem wat in het verleden bestond, maar ook het Jeruzalem wat eigenlijk nu nog bestaat en wat ook in de toekomst zal bestaan. Het Jeruzalem namelijk in Palestina, wat een rijke historie heeft, of moet ik zeggen een arme historie, ik weet nooit goed hoe ik dat uit moet drukken, maar laten we zeggen een lange en veelomvattende historie uit het verleden. En aan die historie is nog steeds geen einde. En voor de goede orde wijs ik maar op dat historie niet wil zeggen dat het in het verleden ligt, maar het wil zeggen dat er over geschreven is. En zo is het. Voor ons is het Jeruzalem hier op aarde een historisch Jeruzalem, omdat de gehele geschiedenis van dat Jeruzalem ons in de Bijbel verteld wordt. Soms slechts profetisch, dat wil zeggen er wordt slechts aangekondigd wat er gebeuren zou met Jeruzalem, zonder dat later verteld wordt hoe het dan ook daadwerkelijk gebeurde. Maar die geschiedenis kennen we dan in ieder geval uit andere bronnen. Hoe dat ook zij, Jeruzalem wordt uitgebreid in de Bijbel genoemd, al tamelijk vroeg en bovendien onder vele verschillende aanduidingen, namen, en het wordt ook op verschillende wijzen beschreven. En de meest tegenstrijdige dingen worden gewoonlijk ook over Jeruzalem verteld. En dat geeft ons dan weer de gelegenheid eventueel om er ook de meest tegenstrijdige opvattingen op na te houden over Jeruzalem. Dat is niet de bedoeling uiteraard. Maar de bedoeling is dat wij leren zien hoe de diverse uitspraken over Jeruzalem in elkaar passen. En in de praktijk blijkt dat niet zo moeilijk te zijn. Maar we dienen dat wel te zien, opdat we zouden weten wat het Jeruzalem is wat vervloekt wordt in de Bijbel. En wat het Jeruzalem is waarvan gezegd wordt dat wij voor de vrede van dat Jeruzalem zouden bidden. Het zijn tegenstrijdige dingen, een kind kan dat begrijpen. Maar het gaat erom dat wij deze dingen uit elkaar zouden houden. En nu ik er toch over bezig ben, ga ik meteen verder, want ik heb beloofd dat ik dat even zou doen. Ik heb beloofd even te zullen zeggen namelijk dat het lang geleden al aangekondigde boekje van mijn grootvader, eveneens in A. Klein Haneveld, u begrijpt, die is naar mij genoemd, toen al. Dus, ze hadden hoge verwachtingen van mij, dat snapt u wel. Maar goed, dat boekje dat hebben wij weer kunnen opnieuw uitgeven. Dat is een boekje wat oorspronkelijk heette De Staat Israël in Bijbels Licht en werd geschreven in 1950. Ik heb dat van de week zwart op wit zien staan, ergens in oude tijdschriften. Ik wist dat niet, dat de titel was. Maar de oorspronkelijke titel was De Staat Israël in Bijbels Licht. Het werd geschreven in 1950. In 1951 was het manuscript klaar, hebben we gezien. Hè? En in 1952 werd het uitgegeven voor het eerst in druk onder de titel Wat zal er van de Staat Israël worden? Een boekje wat toen erg veel opzien gebaat heeft in alle mogelijke en onmogelijke kringen, omdat eigenlijk niemand het ermee eens was met wat erin stond. Maar achteraf blijkt dat het nooit weerlegd is op geen enkele wijze. Het boekje spreekt namelijk over de toekomst van de huidige Joodse staat, die toen juist was opgericht in 1948. Wel, dat boekje hebben wij opnieuw uitgegeven zonder er ook maar één woord in te wijzigen. Nou, eerlijk gezegd, ik heb er één woord uitgelaten, ergens. Een bijvoeglijk naamwoord, dus dat mag u vergeten. Maar verder is het woordelijk precies zoals het in de tijd werd uitgegeven. Er is geen woord wat achterhaald zou zijn of wat nou anders gezegd zou moeten worden. Het is namelijk inderdaad, de staat Israël in Bijbels Licht. En we geven het nu uit 40 jaar nadat de staat Israël werd opgericht. En ik mag leiden dat het net zoveel beweging veroorzaakt als in het verleden. Niet omdat wij dat zo leuk vinden, maar opdat dan eindelijk eens een keer weer opnieuw de schrift open gedaan wordt wanneer gesproken wordt over Jeruzalem, in plaats van dat de krant geopend wordt. He? Nou goed. Dat is dus aan de boekentafel verkrijgbaar, heb ik dat vast weer gezegd. Maar daarin wordt inderdaad deze materie besproken, de materie met betrekking tot een Joodse staat ook in onze dagen. En de vraag is dan altijd weer, wat zegt de Bijbel ervan? Welke toekomst wordt in de Bijbel aan deze staat toegekend? Of is er soms helemaal geen toekomst weggelegd voor de tegenwoordige Joodse staat? En daar gaat het om. Het zijn die dingen die niet alleen gewoon interessant zijn voor iemand die het interesseert, maar ze zijn van het allergrootste belang voor het juiste verstaan van de profetieën. Ik moet u ook eerlijk zeggen dat ik vroeger nooit begrepen heb dat daar nou zoveel ophef over gemaakt moest worden, omdat toch voor iedereen duidelijk moest zijn dat een ongelovige Joodse staat en een ongelovig Jeruzalem zo zonder meer onder het oordeel van God terecht zou komen. Zelfs ongeacht of daar eigenlijk profetieën over bestaan. Ik vind het zo'n vanzelfsprekende zaak dat ik niet begrijp dat zelfs ook in het licht van zoveel profetieën men daar tegenwoordig dikwijls andere geluiden over laat horen. Nou, hoe dat ook, we zullen het er vandaag nog wel over hebben. Jeruzalem dus, een oude geschiedenis in de Bijbel. En ik zal wel beginnen met het allereerste begin, voordat ik dat vergeet. In eerste plaats is het zo dat het Jeruzalem de naam is die aan de stad gegeven werd toen David die stad veroverde. Ik ga dus eerst even op de naam Jeruzalem in. De naam werd gegeven dus toen David de stad veroverde, want de stad heette niet Jeruzalem, maar de stad heette op dat moment nog Jebus. Zodat de naam Jeruzalem inderdaad door David aan die stad gegeven werd, waarna de stad vervolgens ook heette de stad van David. Ik kom daar nog wel even op terug. Dan gaan we even om de betekenis van de naam Jeruzalem. Even kijken waar ik mijn crayon gelaten heb. Hè? Hier, ik heb hem. De naam Jeruzalem namelijk is afgeleid van Yara en Shalom, zal ik dat maar zeggen, voor het gemak. Dat begrijpt iedereen. Shalom betekent gewoon vrede, dus het is een stad die iets met vrede te maken heeft op enige manier. En het Yara, daar wordt altijd wat moeilijk over gedaan. Men vertaalt het met stad, omdat het woord voor stad inderdaad iets te maken zou kunnen hebben met het woord Yara. Het zou kunnen. Het blijkt dat helemaal de betekenis van dat Yara niet moeilijk is. Het betekent namelijk onderwijzen. Dat is de betekenis. Je kan het ook niet helpen. Men zegt het altijd anders, ik weet niet waarom. Maar het betekent onderwijzen. Het overdragen van iets namelijk. Daarom wordt het ook vertaald met stromen of gooien. Of het schieten van een pijl of iets dergelijks. En soms werden ook pilaren neergegooid of neergezet. En daarom vertaalt men Jeruzalem ook wel met stichting, opbouw of fundament van vrede. Maar dat is een erg ver gezocht. Ik heb eens horen vertellen dat Klein Haneveld, die is zo vreemd, die neemt van elk woord de vierde betekenis. Nou, hier neemt iedereen altijd de vierde betekenis van, ik niet, gewoon de eerste. Namelijk, Yara betekent onderwijzen. Het overdragen van iets, het neerzetten van iets kan dat dus zijn. Het poneren van iets, er wordt iets neergezet. Maar de normale betekenis is die van onderwijzen, zodat Jeruzalem gewoon betekent een onderwijzing van vrede. Oftewel, het is de stad waarvanuit de vrede onderwezen of geleerd zal worden, nou, aan alles rondom, aan de volken rondom. Die uitdrukking wordt nog wel eens een paar keer gebruikt. Maar het betekent dus inderdaad dat Jeruzalem de plaats is waarvanuit de vrede over de volkeren der aarde gevestigd zal worden. Waarbij het woord vrede eigenlijk de betekenis heeft van veiligheid en van stabiliteit. Een beetje zit er ook in van onvergankelijkheid. En bovendien heeft shalom te maken met marshal. Dan wordt het een anagram ervan, hè? Dan gooien we de letters door elkaar. Marshal en namelijk regeren. Het heeft iets met heerschappij te maken. En alle heerschappij heeft namelijk tot doel om vrede, stabiliteit, veiligheid te bewerkstelligen. Wel, dat zit in dat woord. Dus Jeruzalem is de stad van waaruit deze vrede, deze veiligheid, deze rust of dit koningschap, wat zo kun je dan ook nog zeggen, verbreid zal worden over de volkeren der aarde. Vandaar dat Jeruzalem in de geschiedenis ook zo'n belangrijke rol speelt. Want dat betekent dat wat er op de wereld ook gebeurt, het is afhankelijk van wat er in Jeruzalem gebeurt. Als Jeruzalem geen vrede kent, kunnen de volkeren ook geen vrede hebben. En als Jeruzalem vrede heeft, dan kan het zijn dat die vrede vanuit Jeruzalem ook uitgebreid wordt over de aarde. In de eerste plaats over Palestina zelf natuurlijk, maar vervolgens over de omliggende volkeren. Dat is de betekenis van de naam en dat is ook ongetwijfeld de betekenis van de stad. Waarbij het opmerkelijk is, en ik hoop dat u dat toch in ieder geval goed vasthoudt, dat deze naam dus gegeven werd aan deze stad door David, zodat we meteen weten dat het onderwijs van deze vrede, de stichting van deze vrede, de verbreiding van deze vrede over de aarde zal gebeuren vanuit het huis van David. Het heet dan ook niet voor niks de stad van David. Dat betekent dat de naam van Jeruzalem verbonden wordt met de naam van David en daarmee met de zonen David, met de Heer Jezus Christus dus, die wij kennen als de vredevorst, zodat wij al lang de afloop van het verhaal kennen, op grond van de oud-testamentische profetie hoor, gewoon, hè. De afloop van het verhaal werd dus al duizenden jaren geleden opgetekend. Namelijk dat de zoon van David de ware vredevorst zou zijn. Hij zou in vrede regeren en daarmee vrede, shalom, brengen over de gehele aarde. En dat vanuit Jeruzalem. Waarna van Jeruzalem de wet zou uitgaan. Het zijn allemaal schriftplaatsen die we nog wel zullen aanhalen. Ik kom er dus wel terug. We gaan even over die naam van de stad. Ik kan u niet vertellen hoe vaak die naam of waar die plaatsnaam allemaal voorkomt, want het is te dikwijls. Maar ik kan u wel even een indruk geven over de naam. Want deze naam Jeruzalem komt op 4 verschillende wijzen in de Bijbel voor. 2 verschillende wijzen namelijk in het Oude Testament en 2 verschillende wijzen of spellingen in het Nieuwe Testament. En ik schrijf het maar even op voor de statistiek is dat. We krijgen namelijk 640 keer dat de stad gewoon genoemd wordt Jeruzalem. Want dat is de normale uitspraak van de naam van Jeruzalem. Jeruzalem. Dat is een eigenaardige zaak. Omdat het gewoon geschreven wordt, normaal geschreven wordt, als Jeruzalem. Maar de Masoreten, dan weet je niet wie dat zijn, maar dat geeft ook niks hoor. He? Ze zijn er toch niet meer, dus maakt niks uit. Hè? Maar de Masoreten, dat zijn die lui die ons voorgeschreven hebben hoe we de woorden zouden uitspreken. Daar trekken wij ons niet al te veel van aan hoor. He? Want ze hebben dat buiten ons onbesloten, dus het kan ons niet zoveel schelen. Maar zij vonden dat de naam van Jeruzalem moest uitgesproken worden als Jeruzalem. En tot vandaag de dag wordt het in het Hebreeuws zo uitgesproken. Jeruzalem. En het opmerkelijke daarvan is dat die uitspraak met ayim aan het eind wil zeggen dat het Jeruzalem een tweeheid is. Dat het iets met twee te maken heeft. Het zijn er twee, wil het zeggen. Het is een zogenaamde dualis. En dat is eigenaardig, omdat de historie geen aanleiding geeft tot een dergelijke opvatting over Jeruzalem. Want wat voor dubbels zou er zijn met Jeruzalem? Waarom zou Jeruzalem twee zijn? Het zijn geen twee steden. Het is maar één stad. Het is ook niet gebouwd op 2 bergen, want het waren er 4 en volgens sommigen zijn het er 7, want die willen het kloppend maken natuurlijk. Maar ik ben er nooit meer dan 4 tegengekomen. Misschien waren er meer, maar ja, goed. Dat weet je nooit helemaal zeker, hè? Maar ik weet er maar 4. Dus wat is er zo dubbel aan die stad? Wel, ik weet het niet. Die Masoreten hebben mij ook niet verteld waarom zij vonden dat het zo moest. Maar men deed het kennelijk altijd zo. Men sprak het zo uit. Dat is eigenaardig. Omdat wij de stad uit het verleden toch echt kennen als een verdeelde stad. Een stad met 2 mogelijkheden. Een stad met 2 gezichten. Ja, een Januskop heet zoiets, maar dat bedoel ik nou even niet, hè. Maar in ieder geval een stad met 2 gezichten, dat hangt er maar vanaf van welke kant je de stad binnenkomt. Als je van het oosten af binnenkwam, bij wijze van spreken, want ik praat nou meteen al typologisch, hè. Als je van het oosten af binnenkwam, dan zag het er schitterend uit natuurlijk, maar kwam je van de andere kant binnen, dan was het natuurlijk helemaal verkeerd. Je had 2 mogelijkheden van dat Jeruzalem, de 2 mogelijkheden heb ik al genoemd. De 1 is dat het de stad Davids is, de stad waar de stoelen des gerichts gezet zijn. Zal ik nog eens een paar uitspraken doen. De stad waar de grondsteen van vrede en gerechtigheid gelegd was. De stad waarvan de wet uitgaat. De stad der waarheid. Het centrum der volken. De stad die een lof was op de aarde. De stad waar de woonplaats was van Jehovah. De stad onze bijeenkomsten. De stad die genoemd wordt een geruste woonplaats. Een tempel, of tabernakel staat er letterlijk. Die niet ter neder zal geworpen worden. En zo. Dat zijn allemaal positieve dingen. Maar aan de andere kant is het ook de bloedstad. Het is die stad waarvan de Heer zei, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt. Een stad waarvan de goddeloosheid ten hemel schreeuwde, letterlijk, waarna de stad ook inderdaad viel onder de vloek. En er is geen stad, zegt men, en het zijn gewoon historici die dat zeggen, er is geen stad die zo'n bloedig verleden heeft als juist ditzelfde Jeruzalem. Iemand die heeft me eens wijsgemaakt dat de stad 28 keer belegerd werd. Daarna is men natuurlijk de tel kwijtgeraakt, want tegenwoordig wordt zo'n stad helemaal niet meer belegerd. Beschiet het van afstand, zal ik maar zeggen. Maar het is onvoorstelbaar wat een bloedige historie er schuilt achter Jeruzalem. Wat een verleden Jeruzalem heeft. Het heeft dus twee mogelijkheden. Ik heb de indruk dat dat is wat in de dubbelheid van deze naam wordt uitgelegd. In elk geval is het zo, en dat moet in ieder geval duidelijk zijn, dat als in het verleden Israël woonde in Jeruzalem, dan is er eigenlijk maar een zeer korte periode aan te wijzen uit de geschiedenis van Israël, waarin Jeruzalem de Heer diende. Het mag dan de stad David zijn, het mag dan de hoofdstad geweest zijn van het Rijk, maar we weten alleen maar eigenlijk van de tijd van David en de tijd van Salomo dat het de Heer diende. En dan moet nog gezegd worden dat in diezelfde tijd ook gezegd wordt dat er afgoderij was in Jeruzalem. Dus in zowel de dagen van David als Salomo. Het was het hoogtepunt uit het verleden van Jeruzalem. En toch was het niet wat het zou moeten zijn. Zie? Dus het was eigenlijk altijd een bloedig verleden. Altijd als Israël in de stad woonde, als het Joods of Israëlisch of Israëlitisch bezit was, bleek het een verdeelde stad te zijn, omdat men aan de ene kant iets deed aan de dienst van Jehovah. Niet al te veel meestal, maar men deed er iets aan. En aan de andere kant werd er afgoderij bedreven. En in sommige gevallen werd zelfs regelrecht Satan zelf aanbeden op de heilige plaats. Daar hebben we het misschien nog wel eens even over, want dat was echt zo. Hoe dat ook zij, een verdeelde stad. Ik heb de indruk dat het daarom Jeruzalem heet, want het vreemde is dat we dezelfde naam, maar dan in een andere uitspraak, 26 keer, dat is helemaal eigenaardig natuurlijk, 26 keer tegenkomen als Jeruzalem. Precies zoals wij het uitspreken, Jeruzalem. Waarbij de dubbelheid, de A dus, waarbij die dubbelheid, die dualis verdwenen is, en waarbij dus de stad toch beschouwd wordt als één stad. En dat komt 26 keer voor. De goede statistici hebben al even wat uitgerekend. Die hebben in de eerste plaats uitgerekend dat 26 de weergave is van de naam van Jehovah. Dat moet je gewoon weten. Je hoeft niks van getallen in de Bijbel te weten als je dit maar weet. 26, dat is de naam van Jehovah. En verder zijn er lui die hebben inmiddels ook al uitgerekend hoe vaak dus de naam Jeruzalem in het Oude Testament voorkomt. Hè? Als u de moeite neemt om te gaan tellen, dan moet ik u meteen maar even wat zeggen, want anders kost het u zoveel tijd. U telt er 667 keer Jeruzalem. En één keer staat het er abusievelijk, dat is in Jeruzalem, Jeremia, ik heb hier staan natuurlijk, hè. En voor de gelegenheid is het Jeremia, Jeremia 7 vers 29, daar staat een keer O Jeruzalem bij tussen, en dat staat schuin gedrukt, dat hoort er dus niet te staan, en dan blijft inderdaad netjes over 666 keer de naam van Jeruzalem. Wat betekent dat? Nou kijk, in de eerste plaats is het dus zo dat de stad niet als een verdeelde stad, met de Januskop dus beschouwd wordt, hè? Dat de stad niet beschouwd wordt als verdeeld, maar als één, 26 maal, dat wil zeggen dat dat in verband staat met de Heer zelf. Als de Heer in de stad woont, als het de stad des Heer is, en zo wordt het bij gelegenheid genoemd, dan blijkt het niet Jeruzalem te zijn, maar Jeruzalem. Al moet ik er meteen bij zeggen dat dit niet de officiële verklaring is natuurlijk. Maar die hoort u bij ons nooit. Hè? De officiële verklaring is het eenvoudig deze. En die is ook correct, hoor. De officiële verklaring is dat Jeruzalem, dat is de uitspraak bij de heidenen, en Jerusalem is de uitspraak bij de Hebreeën. Anders gezegd, in het Hebreeuws is het Jeruzalem, maar zodra het Aramees wordt, en er zijn namelijk schriftgedeelten in het Oude Testament in het Aramees geschreven, ook wel genoemd ten onrechte Galdees. Wel, in die gedeelten, daar staat die naam Jeruzalem met precies dezelfde spelling, met precies dezelfde letters, maar de Masoreten hebben er andere klinkertekens onder gezet en die zeggen, nee, nou is het ineens Jeruzalem. En dat is een heel eigenaardig verschijnsel, want waarom zouden heidenen, via het Aramees, maar ook via het Nederlands dus, hè, nu het hebben over Jeruzalem, terwijl de Israëlieten het hebben over Jeruzalem. Wel, de enige verklaring die ik kan bedenken, is dat, dat dringt zich vanzelf op. Dat is dat zodra de stad verlaten wordt en vanuit het buitenland beschouwd wordt, ook door Israël, dan is het ineens niet meer die verdeelde stad waarin zoveel goden aanbeden werden, zowel God als Satan, zal ik maar zeggen. Maar dan blijkt het ineens de stad te zijn van Jehovah. De stad waarin de Messias zou verschijnen. En waarin de Messiaanse beloften zouden vervuld worden. Dan is het ineens niet meer een verdeelde stad. Maar dan is het ineens de ene stad die eenheid brengt. En die daarom ook vrede brengt. Het is een heel eigenaardig verschijnsel. Men hoeft het land maar uit te gaan en het is Jeruzalem. En als men er weer in is, dan is het weer Jeruzalem. Is het weer verdeeld. En dat is ook helemaal de geschiedenis van deze stad. Als de Israëlieten in het buitenland zijn, dan wordt de stad Jeruzalem in verband gebracht met de dienst aan Jehovah. Maar als men in de stad is, dan dient men Jehovah niet. Nou ja, daar moet je de geschiedenis voor kennen natuurlijk. De Oude Testamentische geschiedenis. Maar zo zit die geschiedenis in elkaar. En dat lijkt me ook de achtergrond van deze dingen. Verder maakt het niks uit, want men schrijft het verder gewoon precies hetzelfde. 666 maal, dus dat moet ook een duidelijke zaak zijn wat dat betekent. 666 is een getal wat inderdaad in de Bijbel voorkomt op twee verschillende plaatsen, of laat ik zeggen bij twee verschillende gelegenheden. De meest bekende is natuurlijk die uit Openbaring 13, dacht ik. Openbaring 13, waar gesproken wordt over het beest, en bij nader inzien bleek er nog een beest te zijn. En het getal van het beest wordt genoemd als 666. En er staat ook bij dat wij er goed aan zouden doen om dat getal te berekenen. Ik vind het altijd leuk dat dat erbij staat. Ik zou het toch wel gedaan hebben hoor, maar sommigen vinden dat het niet mag eigenlijk. Maar het staat erbij dat het moet. Dus onderzoek de schriften en wie het verstand heeft, berekenen het getal. Nee? Nou goed. 666 dus. Waar dan bovendien nog bij staat, is het getal van de mens. Dat kan niet moeilijk zijn, want wij weten dat de mens, dat was Adam dus, hè, aanvankelijk, dat de mens inderdaad op de zesde dag op de aarde gezet werd, of beter gezegd uit de aarde genomen werd. En sindsdien wordt het getal zes gekoppeld aan de mens. En alles wat met zes gemeten wordt, heeft te maken met de mens en wat hij bereikt. En wij zijn geneigd, omdat het getal 666 gebruikt wordt in verband met het beest, om te zeggen dat 666 dus een getal is over de Satan en Antichrist en allerlei negatieve dingen. En dat is een misverstand, want zo werkt dat helemaal niet. Het blijkt namelijk het getal te zijn van de mens, ongeacht of je dat met hoofdletters schrijft of niet. Dat wil zeggen, het is net zo goed het getal van de zoon van de mens, de zoon des mensen, namelijk Christus, als dat het getal is van de tegenstander, van het beest namelijk. Het is het getal waarin tot uitdrukking komt de hoogste positie die een mens bereiken kan. Ik ga dat nou niet doen, want ik doe het wel als ik Openbaring bespreek. Maar het blijkt dat 666 niet alleen doordat er drie zesjes zijn, maar ook anderszins door de samenstelling van het getal, dat het de uitdrukking is van wat je met een zes kunt doen. Hoe ver een zes kan komen. Het is op een heleboel verschillende manieren de hoogste mogelijkheid, zeggen wij dan, voor het gemak van de zes. En daarom beeld het uit de hoogste mogelijkheid van de mens. En als we praten over de hoogste mogelijkheid van de mens, heb ik het niet eigenlijk over dat beest waarvan een beeld wordt opgericht in de heilige plaats in Jeruzalem. Dan zijn we toch in Jeruzalem, hè? Via die 666. Maar ik heb het dan over de zoon des mensen die op de troon zit, en zou zitten, maar die werkelijk op de troon zit in Jeruzalem. Maar ik bedoel nou het Jeruzalem dat boven is. in het hemelse Jeruzalem. Want de hoogste positie die de mens kan bereiken is uiteraard de troon van God. Want de zoon des mensen, Christus zelf, is gezeten aan de rechterhand God. Zo heet dat. De zoon des mensen is ter hemel gevaren. Johannes 3 zegt het ook. Spreekt over de hemelvaart van Christus en noemt hem in dat verband de zoon des mensen. Dat is ook de hoopvolle gedachte die wij hebben, dat een mens, nou het was de mens, maar in ieder geval dus een mens, is ingegaan in de hemel zelf en daar gezeten is op de allerhoogste troon. Wij zouden dus het getal 666 in de eerste plaats in verband moeten brengen met de Messias en dan tot onze verbazing en teleurstelling vaststellen dat hetzelfde getal ook geclaimd wordt door de grote tegenstander. Want dat is wat in Openbaring gebeurt. Bewijs daarvoor. Ja hoor, u hebt toch allemaal zo'n concordantie op de getallen van de Bijbel? Nee? Dat is jammer, want het is niet meer verkrijgbaar, dacht ik. Of wel? Nee, het is er nou echt niet meer, hè? Nee, ze konden het aan de straatstenen niet kwijt. En wij hebben ze altijd tekort gehad. Nou goed. Dat is waar. Maar als u dat eens even opzoekt, getal 666, zult u daarin zien dat het ook genoemd wordt in verband met de schatten van Salomo. En in de dagen van Salomo, de zoon van David dus. En daar uiteraard in een zeer positieve betekenis. Ik weet niet meer uit het hoofd wat het, precies, hoe het precies stond, maar het staat er in elk geval. Zodat 666 letterlijk in de Bijbel in verband gebracht wordt met de zoon van David, namelijk Salomo, die het rijk van Jeruzalem naar zijn hoogste top uit het verleden gevoerd heeft. En daarna wordt het in verband gebracht met de grote tegenstander van de zoon van David, het beest in Openbaring 13, die zich hult of tooit met dat getal, terwijl het getal eigenlijk toekomt aan de echte Salomo, meer dan Salomo, namelijk de zoon van David, de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En dat betekent dan dat de hoogste positie van de mens en van de zes is uiteraard de troon. Wel, die troon staat of in het Jeruzalem dat boven is, wat hebben wij inmiddels bijgeleerd via het Nieuwe Testament, of die troon staat uiteraard in Jeruzalem. En dat is het verhaal. Dus 666 keer Jeruzalem, omdat het de plaats is waar de zoon des mensen zijn heerschappij zou vestigen over de hele aarde en over de volkeren. Goed, dan komen we bij het Nieuwe Testament, waar we een gelijksoortig probleem krijgen. En voor de volledigheid schrijf ik het maar even op. In het Nieuwe Testament krijgen we namelijk 83 keer dat er een Grieks woord staat hier. Daar snap ik helemaal niks van. Moet ik altijd diep adem bij halen. Jeruzalem. En daarna staat er ook nog, of daarna staat ook nog 61 keer Jeru. Ja, Soluma. Ik moet altijd spieken hoor, want die Grieken, ja, dat. Het vervelende met die Grieken is, dat is het gewoonte dat ze Grieks praten en dan krijg je er niet uit, hè. Dat is heel vervelend. Nooit begrepen waarom ze niet gewoon Nederlands praten, maar goed. Dat wil zeggen, in het Grieks van het Nieuwe Testament hebben we dus ook, kunnen u het zien? Hebben we dus ook twee verschillende namen. Maar ik moet u zeggen, die namen worden volkomen door elkaar gebruikt. Kan ik u zo wel zeggen, u kunt er natuurlijk wel een dag aan besteden, heb ik ook moeten doen. Maar de namen worden kennelijk zo zonder meer door elkaar gebruikt. Het aardige is natuurlijk wel dat het dus 144 keer voorkomt. Dat is toch wel aardig, hè? Ja, ja. Want 12 staat voor heerschappij. Ja, ik hoor het, inderdaad. 12 staat voor heerschappij. En de 144 is dus de 12 in het kwadraat, de vervulde 12. Dat wil zeggen, 144 staat voor het koninkrijk als het geopenbaard wordt. Geopenbaarde koninkrijk. Vandaar dan ook in Openbaring de 144 maal 1000. 144.000 dienstknechten onze Gods die het evangelie van het koninkrijk prediken aan alle volkeren en makende tot zijn discipelen en zo. Ongeveer, zo ongeveer. Hè? Ja, 144.000 zijn dat. Hè? Want 144 staat voor het geopenbaarde koninkrijk. En dat wordt ook in het getal uitgedrukt. En daarom vinden we de naam Jeruzalem in het Nieuwe Testament dus ook 144 maal. Soms zelfs twee keer in één vers, hè. Dat zeg ik voor het goede tellen, hè. Ja, soms zelfs twee keer in één vers. Verder wordt het door elkaar gebruikt. Ik had er wel een... Ik heb er wel eens een lijstje van gemaakt van hoe het dan precies verdeeld is in het Nieuwe Testament. Maar het heeft niet zo erg veel zin. Maar het wordt namelijk erg echt door elkaar gebruikt. Ik zal u ik noem het maar even. In Matteüs vind je 11 keer dat eerste woord. Nee, het tweede woord. Hierusoluma. Die lange dus, zal ik maar zeggen. Hè? 11 keer. Maar 2 keer in 1 vers overigens. 2 keer het andere woord. Dat wil zeggen, er wordt wel verschil gemaakt. Maar wat het verschil is, is niet precies te zeggen. Het blijkt dat daar gewoon over Jeruzalem gesproken wordt, maar dat de kortere naam gebruikt wordt ineens in Matteüs 23. En ik neem u er maar gewoon even mee naartoe om te laten zien wat een eigenaardige uitspraak dat ineens is. En blijkbaar heeft Matteüs het op een of andere wijze, geïnspireerd dus, nodig gevonden om een afwijkende naam in zijn boek te gebruiken. Dat is in Matteüs 23. Waar staat in vers 37, want daar gaat het om, Jeruzalem, Jeruzalem. En het eerste wat opvalt is dat de naam er 2 keer staat. En het tweede wat op zou moeten vallen, en daarom zoek ik het op, is dat net alleen in dit vers de korte naam gebruikt wordt. Jeruzalem, dus hè. Sorry, ik kom daar nooit uit hoor. Verschrikkelijk hè. Nou goed. Een afwijkende naam binnen dit boek. Daar gaat het me om. Verder niet, want de betekenis van de naam blijft toch hetzelfde. Het is gewoon een transliteratie vanuit het Hebreeuws naar het Grieks. En die Grieken die lezen dat en weten niet hoe ze het moeten uitspreken, spreken het op een eigen manier uit, door elkaar. Dus dat maakt niet zoveel verschil. Maar het is een afwijkend woordgebruik in dit vers, waardoor op verschillende wijze grote nadruk gelegd wordt op dit vers. En daar wil ik niet aan voorbij gaan, daarom zoek ik het maar meteen op. Er staat dus, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. Dat is een uitspraak ontleend aan de psalm. Psalm 17. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij hebt niet gewild. En dat is de tragiek van Jeruzalem. Toen daar de zoon van David verscheen, toen meer dan Salomo hier was, dat is Matteüs 12, toen bleek dat men de zoon van David niet wilde hebben. Het eigenaardige is dus dat de messiaanse beloften, de belofte omtrent de Messias, vastliggen in de belofte aan David dat iemand van zijn zaad, iemand die uit zijn lijf voortkomen zal, voor eeuwig op die troon zou zitten en het volk definitief vrede en rust zou brengen en zou verlossen van de vijand enzovoorts. En toen daar die beloofde zoon van David kwam, toen beliefde men hem niet. Men hield liever de belofte dan dat men die belofte vervuld zag. Omdat de vervulling van de belofte, zoals bekend, een eind maakt aan de traditie. En men hield liever de traditie en dus de verwachting van de toekomst in plaats van te leven vanuit de vervulling van die dingen. Dat is in onze dagen ook zo, want er zijn nog altijd mensen die hopen ooit zalig te sterven. Huh? Ja, dat is bij ons ook zo. Dus, hè? Wij hopen niet zalig te sterven. Wij hopen zalig te leven. Hè? En dat hopen we niet eens alleen. Dat doen we gewoon. Ja, omdat het ons gezegd en gegeven is. Hè? Zo zit dat. Maar hier, we hebben te maken met Jeruzalem, wat niet wilt. Wat de profeten dood, degene die de waarheid komen vertellen. Ze komen prediken. Aan de stad, die genoemd wordt de stad der waarheid. Hè? En die stad wordt die waarheid gepredikt, maar de boodschappers van die waarheid worden gedood. En de Heer zegt, ik heb u bijeen willen vergaderen onder mijn vleugelen. Dat is een verwijzing naar het Hebreeuwse woordgebruik, waarbij een vleugel staat niet alleen voor een ding waarmee je kunt vliegen, maar ook voor een ding waaronder je kunt schuilen. Vleugel staat voor bescherming. En het woord vleugel is zelfs synoniem met begrippen als God en goden en dus eventueel ook afgoden. Een gruwelijke vleugel bijvoorbeeld uit Daniel is gewoon een gruwelijke afgod. Die bescherming biedt, doet de maffia ook, weet je wel. Dat is ook gruwelijk. Biedt ook bescherming, dat ken u toch? U zult er maar onder zitten, onder die vleugels, hè? Nou, dus, maar de heer zegt... Ik heb u willen vergaderen onder mijn vleugelen... maar gij hebt niet gewild. Wel onder de vleugelen van allerlei gruwelen... om in de Bijbelse terminologie te blijven... maar niet onder die van de beloofde Messias. En dus wordt er gezegd, vers 38... Ziet, uw huis, dat is Jeruzalem dus, hè? Uw woonplaats, uw huis, wordt u woest... gelaten. Er staat niet alleen uw huis zal verwoest worden, maar er staat zelfs uw huis wordt u woest gelaten. Dat wil zeggen dat het verwoest zou worden en verwoest zou blijven. Lange tijd. Dat is ook inderdaad gebeurd. Nou, tot in onze dagen eigenlijk. Want Jeruzalem werd verwoest in het jaar 70 van onze jaartelling door de Romeinen. En het is verwoest gebleven, heel nadrukkelijk ook verwoest gebleven. En zodra het maar een beetje herbouwd werd, werd het weer verwoest. Het is heel verschrikkelijk geweest in de loop der afgelopen 19 eeuwen, hoor. En tot in onze dagen aan toe. En we zeggen, maar nou staat het er toch. Ik zeg, dat is een vergissing. U kijkt te kort. Er staat er net 40 jaar dat men bezig is. Maar het zal, hè, dat men aan het bouwen is. Maar het zal net zo goed weer verwoest worden. Omdat er niks veranderd is in Palestina. En daarom gaat de geschiedenis gewoon verder. Dat wil zeggen, af en toe probeert men te herbouwen, maar het zal toch weer verwoest worden. Omdat de definitieve herbouw pas zal plaatsvinden onder aanvoering van de zoon van David uiteraard. De Heer Jezus, maar dat is pas bij de toekomst. En afwachting daarvan, ziet uw huis worden u woest gelaten. En er staat er ook bij, vers 39, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien totdat... En dat veronderstelt inderdaad een tijd die over Jeruzalem, een verwoest Jeruzalem zou passeren. Gij zult mij niet zien, totdat. Weet je waarom? Weet je waarom dat is? Dat men hem niet zal zien, totdat. Omdat de Heere gezegd had, tot Davids Heere. Zit aan mijn rechterhand, totdat. Dat is Psalm 110, hè? Vers 1. En wat er verder volgt. Dat wil zeggen... De Heer zou gezeten zijn niet in dit aardse Jeruzalem op de troon, maar hij zou gezeten zijn in een hemels Jeruzalem op de troon. En daar zou een aanzienlijke tijd overheen gaan. En dat is de bedeling waarin wij leven uiteraard. Dat is pakweg zo'n, het is eigenlijk ja, zo'n 2000 jaar, hè? Ja, pak een beet, zo'n 2000 jaar, ja. Van 360 dagen en dat soort dingen meer. Maar dat hebben we het wel een andere keer weer eens over. Maar inderdaad, die tijd wordt aangekondigd. De stad zou woest blijven. Er zou geen tempel zijn, omdat de Heer er ook niet zou wonen. Er zou geen troon zijn, omdat de Heer er niet zou zetelen. Omdat de Heer zelf is ingegaan in het ware heiligdom, in de ware tempel. En gezeten is op de troon aan de rechterhand Gods. Die dan ook prompt genoemd wordt de troon der genade. Dus dat vind ik altijd aardig. Van Jeruzalem zou de wet uitgaan, maar hè, de troon blijkt de troon der genade te zijn. Dat is wel aardig eigenlijk, hè? Nou goed, maar dat even terzijde. Wat ik dus aan het vertellen was, in de hoofdlijn van het verhaal, is dat hier in Matthäus hier een afwijkende naam van Jeruzalem gebruikt wordt. Die naam is een heel gewone Griekse naam overigens, maar het gaat erom dat binnen het Matthäus evangelie die korte naam dus alleen in dit vers voorkomt, waardoor het gebruikt wordt om aandacht op dat vers te leggen. Een van de belangrijke uitspraken over Jeruzalem, met name dan in het Matthäus evangelie. Iets dergelijks vinden we ook in het Marcus evangelie, want daar vinden we 10 maal de lange naam. Hierosoluma, dus de letters voor me zien gaat het wel. Hierosoluma. Dat is 10 keer. Maar één naam. En die afwijkende keer is in hoofdstuk 11. Dus Marcus 11. In Matthäus was het afwijkend naar het negatieve, met een wat negatieve strekking van het vers natuurlijk. Hier in Marcus 11 moet u zelf maar zien of dat negatief of positief is. Ik kan dat niet beslissen. Er staat namelijk in Marcus 11 vers 1. En toen zij Jeruzalem genaakten, hier vinden dus de korte naam. Dat is de enige keer dat dat gebeurt in het Marcus evangelie. Toen zij Jeruzalem genaakten, te Betfage in Betanië aan de Olijfberg, zond hij twee van zijn discipelen uit en zei tot hen, gaat heen in het vlek dat tegen u over is, enzovoorts. En dan begint de geschiedenis van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Wat het zoals bekend langzamerhand niet was, hè? Want het was een tocht naar Jeruzalem. Maar het is een gebeurtenis die uitdrukking geeft aan het koningschap van Christus en hoe dat zou gaan. Het bleek namelijk dat de koning kwam tot Jeruzalem, maar niet als koning, maar in vernedering en dus als dienstknecht. En bovendien kwam hij als heiland, omdat het dat nou eenmaal staat zo in Zacharia. In de Zacharia staat, ziet uw koning komt op een ezel en hij is arm en hij is een heiland. Aangehaald dus uit Zacharia. En hoe dat ook zij, hier wordt gesproken over Jeruzalem in een afwijkende naam, opdat daardoor natuurlijk nadruk zou gelegd worden op dit vers. Het springt als het ware zo uit het Marcus-evangelie. En of je dat positief of negatief moet uitleggen, weet ik niet. Positief is dat hier de koning komt tot dit Jeruzalem. Negatief is uiteraard dat ditzelfde Jeruzalem ook bij deze gelegenheid die Messias verwerpt. Want zo is het dan toch. Een belangrijke ommekeer in de geschiedenis van Israël. Waarbij nog vermeld moet worden dat het bovendien was op de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Even ter herinnering is dat alleen maar, hè. De laatste dag van de 69 weken van Daniël, waarna de resterende 7 jaar tot aan het koninkrijk werden afgesneden en werden uitgesteld tot de toekomst. Daar wacht ik nog steeds op. Uiteraard, vandaar een heel belangrijke dag, belangrijke gebeurtenis. En de afwijkende naam wordt hier gebruikt in het Marcus-evangelie kennelijk om daar nadruk op te leggen. Daarna komen wij in Lucas terecht. En daar valt niks meer over te vertellen. Want in Lucas vinden we 5 keer maar de lange naam en 28 keer de korte. Daar valt dus helemaal niks meer op. Daar worden dus gewoon de namen door elkaar gebruikt. En die namen worden niet meer gebruikt om accenten te leggen of zoiets. Dus 5 keer de lange naam en 28 keer de korte. Waarbij overigens ook in hoofdstuk 13 vers 34 diezelfde uitspraak staat over gij die de profeten doodt enzovoorts. Dat is in Lucas 13. Daar wordt inderdaad ook 2 keer die korte naam gebruikt, net als in Matthäus. Maar die korte naam komt 28 keer voor in Lucas, dus dat valt helemaal niet op. Wordt gewoon door elkaar gebruikt. Daarna komen we terecht in het Johannes-evangelie. En u weet waarschijnlijk dat Johannes, het evangelie van Johannes, hoogstwaarschijnlijk een van de laatste of jongste boeken is van, de hele Bijbel, van het Nieuwe Testament. Geschreven, en dat is wel zeker, lang na de verwoesting van Jeruzalem. En daarin komt 13 keer de naam Jeruzalem voor en alle 13 keer de lange naam. Verder niet. Johannes gebruikt maar 1 naam. Waarom dat is, weet ik niet. Maar er is dus niks bijzonders over te vertellen. 13 keer. En bijzonders is het trouwens helemaal niet meer. Want daarna komen we in Handelingen. Dat is dus weer vermoedelijk grotendeels geschreven door Lucas. En we vinden hetzelfde als in het Lucas-evangelie. Namelijk de beide namen door elkaar. 19 keer de lange naam. En 41 keer de korte naam. Dus daar kun je verder ook niks mee. Dan in Romeinen 4 alleen de korte naam. Dat is precies andersom dan bij Johannes dus. Hè? Johannes gebruikt alleen de lange naam en Romeinen gebruikt alleen de korte naam. De eerste Korinthebrief ook, 1 slechts. In Galaten ligt de zaak wat gecompliceerder. Want, nou ik even kijk, is Galaten de enige brief waarin de apostel Paulus de lange naam gebruikt. 3 keer. En hij gebruikt ook 2 keer de korte naam. Doet Paulus nooit, hij gebruikt alleen de korte naam. Alleen in Galaten gebruikt hij ook 3 keer de lange naam en 2 keer de korte. En dan ben je toch even nieuwsgierig, omdat het toch maar een paar keer is, om te weten, wat is daar nu mee aan de hand? Waarom zou je dat nou ineens zo afwijkend doen? En ja hoor, want de korte naam wordt daar gebruikt slechts in Galaten 4... Galaten 4, in vers 25 en in vers 26. Want in vers 25 staat, want dit namelijk Agar of Hagar is Sinai, een berg in Arabië en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. En dan vers 26, maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij het welk is ons allermoeder. Over die versen zullen we het nog wel hebben, hopelijk vandaag. Maar het gaat erom dat hier de naam Jeruzalem gebruikt wordt in overdrachtelijke betekenis. En daarvoor wordt binnen de gelaten brief dus de korte naam gereserveerd. De andere drie keren is het de lange naam. Dus er is inderdaad iets bijzonders met die twee versen. Daar gaat het maar om. Hè? Nou, daarna komen we terecht in Hebreeën. Daar komt de naam maar één keer voor. En in de korte versie, dat is namelijk Hebreeën 12 vers 22. Een naam overigens die daar direct in verband zou moeten worden gelezen met Galaten 4. Maar zoals gezegd, daar hebben we het nog over. En daarna komen we in Openbaring, waar we Jeruzalem driemaal genoemd vinden. Dat wil zeggen, driemaal komt de naam Jeruzalem voor, want het wordt veel vaker genoemd. Maar de naam Jeruzalem komt driemaal voor. En dat is alle drie de keren een aanduiding van het nieuwe Jeruzalem. Dat moet ik even toelichten. Dus alle drie de keren het nieuwe Jeruzalem. Daar wordt de korte naam voor gebruikt. Dat is twee keer in Openbaring 21. Namelijk Openbaring 21 vers 2 en vers 10. Dat lijkt me duidelijk, want daar gaat het over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus daar praten we nog wel even over straks. Maar je vindt dezelfde naam Jeruzalem in de korte versie dus ook in Openbaring 3. In de brief aan Philadelphia toch, dacht ik. Ja. In het einde van vers 12. Openbaring 3 vers 12. Waar staat: die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. Er zal er maar mee gestraft worden. Hè? Pilaar zijn in het. Hè? En niet meer wegkomen, want dan stort de tempel in natuurlijk. Hè? Moet blijven staan. Nou goed. Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn gods. En hij zal niet meer daaruit gaan en ik zal op hem schrijven de naam mijns gods en de naam der stad mijns gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt en ook mijn nieuwe naam. Dus dat slaat inderdaad op het nieuwe Jeruzalem wat pas besproken wordt in Openbaring 21. Nou, daarmee hebben we dat gehad. Dat betekent dus dat er geen verschil in betekenis van die namen zit in het Grieks, maar dat soms wel afwijkende naam gebruiken te willen van het contrast en dus om te accentueren. Verder is er niets mee aan de hand. Goed, dan hebben we dat gehad. Dan ga ik dan maar even in op het verschijnsel dat we inderdaad drie Jeruzalems tegenkomen in de Bijbel. Het ene, daar heb ik al over gehad, dat is wat ik gemakshalve maar noem het historisch Jeruzalem, want onder historisch kan ook verstaan worden dat Jeruzalem wat in de toekomst zal zijn, maar waarover al in de Bijbel geschreven is. Want een historie is gewoon een story in het Engels. En dat is een verhaal. En het verhaal van Jeruzalem kennen we al. Het historisch Jeruzalem is dus het Jeruzalem zoals het in de Bijbel beschreven staat. Dat is het. Dat weet u toch? En prehistorische tijden waren tijden waarin men niet schreef. Ja, zegt men. Dus historisch wil zeggen, er is over geschreven. Dat betekent het woord echt hoor. Goed, we hebben dus een historisch Jeruzalem, gewoon het letterlijke Jeruzalem waarover gesproken wordt in bijvoorbeeld Galaten 4. Ik heb het nog voor me liggen, Galaten 4 vers 25, want daar heet het het Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Het is enigszins overdrachtelijk woordgebruik, omdat daar de naam Jeruzalem gebruikt wordt voor Israël, het natuurlijke Israël, levend in ieder geval onder de eerste beginselen der wereld en in de praktijk dus onder de wet. Maar het is het gewoon het Jeruzalem hier op aarde in deze zienlijke wereld, de stad ook, die men gewoon op een kaart kan aanwijzen waarvan de coördinaten bekend zijn. Dat is een duidelijke zaak, maar in Galaten 4 vers 26 wordt gesproken over een Jeruzalem dat boven is en dat ons aller moeder is, met de nadruk op ons. Dat is niet de moeder van Israël, maar wel de moeder van de gemeente. Dat is een wat moeilijke term, dat weet ik. Maar daar hebben we het nog wel eens even over, denk ik. Maar het gaat erom dat verschil gemaakt wordt tussen de aardse omstandigheden en de profetieën met betrekking tot het aardse Jeruzalem en aan de andere kant de hemelse en daarmee ook geestelijke toepassing van diezelfde profetieën en diezelfde woorden. Want taal is een vreemd ding, hè? Ja, vrouw ook, maar daar gaat het nou niet over, hè? Maar, nee. Ik zit die mensen hard op te denken op de voorste rij. Maar goed. Maar taal is een vreemd ding. En je kunt wel een woord opzoeken in een woordenboek. En er staat er keurig bij wat het is. Maar daar moet je niet al te veel van aantrekken. Want wij doen met taal de meest vreemde dingen. En het is dus ook heel goed mogelijk om bijvoorbeeld te spreken over Sion. Dat komt straks nog, hè. Je kunt spreken over Sion en dan bedoelen Jeruzalem. En in de Bijbel gaat dat ook zo. Hoewel strikt genomen, strikt, beperkt hè. Strikt genomen is Sion de bergtop waarop het paleis van David gezet werd. Het was een burcht, oorspronkelijk de burcht, de Jebusieten die Sion genoemd werd. Dat is niet heel Jeruzalem, maar het was maar een stukje van Jeruzalem. Maar aangezien het onder bepaalde omstandigheden het belangrijkste aspect of deel is van Jeruzalem, wordt die naam gebruikt voor heel Jeruzalem. Dat kan. Nou, op precies dezelfde wijze kan de naam Jeruzalem gebruikt worden niet alleen voor de stad als zodanig, maar kan ook gebruikt worden voor het gehele koninkrijk waarvan Jeruzalem de hoofdstad is. Dat is langzamerhand bekend, want ik loop dat al jaren te vertellen, dat als wij het hebben over Den Haag, dan bedoelen we heel Nederland. Nou, wij niet, maar hè. Maar Hagenaars wel, bedoel ik maar, hè. En de krant meestal ook wel. En zo gaat het. En we noemen slechts de hoofdsteden en we bedoelen het hele Rijk, hè. Bonn en hoe heet het allemaal. Hè? Leeuwarden bedoelen we, nou ja, goed. Maar ik bedoel, Jeruzalem kan dan de naam zijn van het hele koninkrijk wat vanuit Jeruzalem geregeerd wordt. Datzelfde doe je dus ook, kom je dus ook in de Bijbel tegen met de naam Babel. Babel staat niet alleen voor die stad, maar voor veel meer, voor alles wat vanuit Babel geregeerd wordt of beïnvloed wordt zelfs. En dat reikt inderdaad heel ver. Wel, zo kan die naam Jeruzalem ook gebruikt worden. En aangezien de naam Jeruzalem dus gebruikt wordt in de Bijbel, niet alleen voor de stad, maar voor het hele koninkrijk van de Messias, kan het dus ook dat diezelfde naam Jeruzalem gebruikt wordt voor het verborgen koninkrijk van de Messias. Nou, dat zal de meeste uur langzamerhand wel bekend zijn, wat dat is, hè, dat verborgen koninkrijk. U zult het moeten weten, want als u een gelovige bent, maakt u er deel van uit. Wel, en dat verborgen koninkrijk, dat is niet op aarde. Ja, wij zijn hier, maar het verborgen koninkrijk is niet op aarde. Het verborgen koninkrijk is in de hemel. Daar waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods op de troon. En aangezien hij daar zit op de troon, aan de rechterhand Gods, als de verborgen koning van een verborgen koninkrijk, wordt dus prompt zowel de naam Sion als de naam Jeruzalem in de Bijbel toegepast op dat verborgen koninkrijk in de hemel en dus gewoon op de hemel zelf. Zodat de naam Jeruzalem synoniem is met de hemel. Dat kan, maar het hangt ervan af waar het gebruikt wordt en dus in welke context. En dat is het verhaal. En de moeilijkheid is dat wij ons deze normale taalkundige eigenaardigheden niet realiseren en daarom niet meer begrijpen wat er eigenlijk staat. En daarom begrijpen men meestal ook niet wat hier in Galaten 4 staat. Het is bekend dat dit een heel moeilijk schriftgedeelte is. En toch is het niet moeilijk. Want zoals Jeruzalem op aarde de moeder is van Israël, hier op aarde, het is de moederstad, het is de stad waaruit alles voortkomt, voortgekomen is. Het is de stad waarvanuit het huis, of waardoor, het huis geregeerd wordt. En het huis wordt geregeerd, om zo maar eens te zeggen, of beheerd door moeder, want het heet dan zo. En wel zo is Jeruzalem dus de moeder van Israël. Heel eenvoudig uitdrukking dan. Maar wat hier in Galaten 4 gezegd wordt, is dat Jeruzalem weliswaar met haar kinderen hier op aarde is, maar dat het een uitbeelding is van het natuurlijke Israël levend feitelijk onder de wet. En niet vrij, maar in dienstbaarheid. Net als Hagar En haar zoon Ismaël en later waren er nog een paar die onder dezelfde categorie vallen. Daar zullen we het verder niet over hebben. Maar het gaat erom dat dat Jeruzalem wat nu is, en wat ook nu nog op aarde is, staat tegenover het Jeruzalem wat niet nu en hier is, maar wat boven is. Vers 26. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. In tegenstelling tot het Jeruzalem wat op aarde is, want het Jeruzalem op aarde wordt vergeleken met Sinaï en met Hagar. En Sinaï staat voor de wet en Hagar was de dienstmaagd. Het staat dus ook voor de wet, want de slavin is de slavin die slaaf is onder de wet uiteraard. En het gaat er dus om dat de situatie van Israël hier op aarde een situatie is, tot op heden, in ieder geval tot de dagen van Paulus in de Galatenbrief, een situatie is van slavernij, van gebondenheid, want zodra men zoekt het geopenbaarde koninkrijk hier op aarde, zodra men zich richt op het Jeruzalem hier op aarde, zolang men wacht op de Messias hier op aarde, is men bezig met dingen die behoren tot, laten we zeggen, het oude verbond, maar in ieder geval is men bezig met slavernij. Allemaal dingen die gebonden zijn. Terwijl daar tegenover staat, tegenover Hagar staat Sarah, de vorstin betekent dat. Tegenover Ismaël staat Isaac, en dat betekent dat we reden hebben om ons te verblijden. Om te lachen, want dat betekent het gewoon, hè, Isaac. De Heer heeft mij aan het lachen gemaakt, staat er. Ja, dat mag heus hoor. Ja, dat mag heus. Hoef je niet voor te generen zoals Sarah deed. Je mag rustig, uitgebreid erover lachen. Want dat is de blijdschap van het nieuwe verbond. Waarom? Omdat wij leven onder het nieuwe verbond en in vrijheid. En het Jeruzalem dat nu is, is het Jeruzalem wat in slavernij is. Maar het Jeruzalem wat boven is. En waarvanuit wij geleid en eventueel geregeerd worden. Waarvanuit de huishouding der genade gevoerd wordt, zal ik dan maar zeggen. Wel, dat Jeruzalem, dat is vrij. Dat is de hemel. Zodat het woord Jeruzalem in Galaten 4, vers 26 staat voor de hemel zelf. En dat is ons allermoeder in dezelfde manier als waarop het Jeruzalem hier op aarde beschouwd wordt als de moeder van Israël. Het is namelijk de plaats van waaruit het huis geregeerd wordt, of het is degene die het huis regeert. En wat ons betreft is dat de hemel zelf. En dat zouden we niet moeten verwarren, mogen we niet doen, mogen we niet verwarren met het nieuwe Jeruzalem. Want dat is een zaak van de toekomst. Dat heeft te maken met nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat komt pas later. En zo komen we inderdaad aan drie Jeruzalems. Eén op aarde in slavernij, één boven vrij en één in de toekomst. Waarin die twee elkaar ontmoeten, zodat Jeruzalem alsnog Jeruzalem wordt. Dat is weer een andere toepassing van die tweeheid, hè? Jeruzalem wat vrij is en een Jeruzalem wat gebonden is. En in de toekomst wordt dat met elkaar verenigd, want er blijken hemel en aarde één geheel te zijn, één te worden onder de heerschappij van Christus. Maar ik ga maar meteen even door, want als in Openbaring 21 gesproken wordt over een Jeruzalem wat uit de hemel nederdaalt, ik zal er vanmiddag nog verder op terugkomen, maar als daar gesproken wordt over Jeruzalem wat uit de hemel nederdaalt, heeft dat Jeruzalem nog steeds dezelfde betekenis, namelijk, het is de naam die gegeven wordt niet slechts aan de hoofdstad van het koninkrijk van Christus, maar het is de naam die gegeven wordt bij gelegenheid aan het hele koninkrijk. En in elk geval is het zo dat als we te maken hebben met een visioen, en dus met beelden, en dat is het geval in Openbaring 21, dan zoeken we dus niet de meest letterlijke betekenis van Jeruzalem, maar zoeken we de bredere overdrachtelijke geestelijke betekenis. En dus is dat Jeruzalem dan de aanduiding, op symbolische wijze, van het complete, gehele Messiaanse Rijk en daarmee van de gehele nieuwe schepping. Maar daar kom ik dan nog wel even op terug. Maar dat betekent dus dat Jeruzalem niet alleen de plaats is van de stad, maar de naam is van de stad, maar omdat het de naam is van de stad, is het meteen de aanduiding van het hele koninkrijk wat vanuit die stad geregeerd wordt. Dat was vroeger het koninkrijk van het oude Israël onder de wet, waarvan de laatste restanten tot in onze dagen gevonden worden. Aan de andere kant is dat koninkrijk ook boven en dan is het dus de hemel, want daar staat de troon van de Messias. En in laatste instantie is het de aanduiding van de nieuwe schepping. Omdat die hele nieuwe schepping geregeerd wordt door de vorst van Jeruzalem, hè? De koning van Jeruzalem. Goed, daar laat ik het voorlopig maar even bij. Ik kom daar nog wel op terug in de loop van de middag, maar dan heb ik deze dingen vast even op een rijtje gezet. Ik ga dan even verder met andere namen die aan Jeruzalem gegeven worden. En de betekenis daarvan. Dat zijn er nogal wat. En de eerste levert meteen een probleem op. Want er is namelijk een naam die aan Jeruzalem gegeven wordt. Namelijk alleen maar Salem. Dus niet Jeruzalem, maar alleen maar Salem. En daar bestaat enige twijfel over die men nauwelijks wil toegeven. Maar die... Dat is heel leuk, want in diverse commentaren heb ik die twijfel toch wel geproefd. Er staat, het leidt nauwelijks enige twijfel dat. Of vrijwel iedereen, of er wordt nooit bezwaar tegen aangetekend dat. Maar het bezwaar heb ik dus wel. Even, dat zal ik u vertellen. Want de naam Salem wordt weliswaar aan Jeruzalem gegeven. Maar volgens, voor zover ik weet, alleen in Psalm 76 vers 3. Ik zeg alleen in Psalm 76 vers 3, omdat er gewoonlijk twee schriftplaatsen voor gegeven worden. Niet meer dan dat, altijd maar twee. Eén van die twee is Psalm 76 vers 3 en die is ook heel duidelijk, want er staat het duidelijk bij. Want daar staat dat het een psalm is, een lied van Asaf voor den opperzangmeester, of zoiets denk ik er altijd maar bij. Ja, je moet zoiets toch vertalen, nietwaar? Maar goed. En dan staat er in vers 2 van Psalm 76. God is bekend in Juda. En vervolgens, zijn naam is groot in Israël. Dat is twee keer hetzelfde. Want bekend zijn is hetzelfde als dat de naam groot is. Alleen de eerste keer staat het in verband met Juda en de tweede keer in verband met Israël. En als je dat naast elkaar ziet staan, dan zou je het verschil moeten maken even en zeggen, Juda staat voor het tweestammenrijk en Israël staat voor het tienstammenrijk. Dat zou kunnen, hè? Maar in ieder geval is het zo dat de naam des Heren, de naam van God, bekend zal zijn eerst in Juda en onder het Jodendom, het latere tweestammenrijk dus, en daarna ook in geheel Israël. Dat zou 10 stammen kunnen zijn. Het kan ook 12 zijn hoor, maakt ook niks uit. Want de betekenis van het vers is dat God bekend zal zijn in geheel Israël, onder alle 12 stammen natuurlijk, ooit een keer. He? En zijn naam zal groot zijn in geheel Israël. Er staat dus eerst Juda, dan staat er Israël en dan staat er... En in Salem is zijn hut, zijn woning zal ik dan maar zeggen. Hut staat natuurlijk voor een tijdelijk onderkomen, dat is waar. Maar vervolgens staat er achter, en zijn woning, en dat is niet tijdelijk, maar blijvend. Zijn woning is in Sion. En Sion is een alternatief voor Jeruzalem. Zoals gezegd, Sion is de plaats waar het paleis van David gebouwd was. Waar de troon van David stond. En als dus de naam Sion genoemd wordt, gaat het om het koningschap enzovoorts. En ook voor Sion geldt dat het een naam is, niet alleen van die heuvel, maar ook van heel Jeruzalem en zelfs ook van het gehele koninkrijk. En de dochteren Sions zijn gewoon degene die ooit eens een keer het Messiaanse Rijk binnen zullen gaan. Dat is heel gemakkelijk. Maar goed, Juda, Israël, Sion staat er allemaal. En in dat rijtje staat dus ook Sela, dat is het leuke natuurlijk, in vers 4. Hè? Want het hoort in het rijtje thuis hoor. Het is wel buiten Jeruzalem gelegen. Buiten het land, maar het is ook de plaats van waaruit de heerschappij gevestigd zal worden. Maar dat even terzijde, maar het is gewoon leuk om het even te noemen. Maar het betekent dus dat in vers 3 Salem inderdaad doorgaat voor de naam van Jeruzalem. Je kunt dan zeggen, het is de afkorting van de naam Jeruzalem. Waarbij je dan toch moet afvragen, waarom gebeurt dat dan? Want waarom zou die naam nou afkorten? En als hier bovendien gesproken wordt over Gods majesteit en macht, want dat staat er boven gedrukt in mijn Bijbel, dan zou je toch best de volle naam Jeruzalem kunnen gebruiken en zeggen, het is de plaats van waaruit de vrede gesticht zal worden of van waaruit de vrede onderwezen zal worden aan de volkeren. Ik zou niet weten waarom je dat woord stichting of onderwijzing dan weg zou moeten laten. De enige reden die ik daarvoor kan bedenken is Vanzelfsprekend, is altijd maar één reden. De reden is namelijk dat het dan een verwijzing wordt naar andere schriftgedeelten. Zo werkt zoiets altijd. Als je een apart, een bijzonder woordgebruik hebt, dan is dat gewoonlijk omdat gelijksoortige termen elders voorkomen en omdat we die schriftplaatsen dan zouden opzoeken. Kijk, in dit vers leidt het dus geen twijfel, laat ik dat goed zeggen, dat Salem hier gebruikt wordt als naam voor Jeruzalem. Kijk, je kunt er onderuit, dan zeg je gewoon Salem, dat is, betekent gewoon vrede. Dus er staat, en vrede is in zijn hut, of in zijn vrede is zijn hut, of zoiets. Dat kan natuurlijk, dan woont hij in vrede, dan hebben we dat, zijn we dat weer kwijt. Maar door het verband met Juda, Israël en Sion, en voor mijn part ook Sela, komen erbij dat het wel degelijk de naam is voor een plaats. Nou, dan is het dus Jeruzalem. Maar waarom staat Jeru er dan niet bij? En waarom is het alleen Salem? Nou, ongetwijfeld, want daar heb ik niet de minste twijfel over, omdat het een verwijzing is naar een andere schriftplaats, namelijk uit Genesis 14. Ik ben nog niet uitgepraat hoor. Salem dus. Want de enige keer in de Bijbel dat Salem ook als plaatsnaam wordt opgevat, door sommigen, is in Genesis 14. Want daar staat, en Melchizedek, comma, koning van Salem, comma, wat zou de koning van Salem nou komen doen? Je zou het niet denken, maar hij kwam brood en wijn langs brengen. Hè? Dat is toch vreemd of niet? Er is toch iets mee, hè? Dat doet een koning toch niet? Die laat het bezorgen door roomservice of weet zoiets, door zo'n lakei in livrei, denk ik dan altijd maar, hè? Maar zo gebeurde het niet. Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. Dat veronderstelt dat hij het kwam brengen, maar het veronderstelt zelfs dat hij het zelf gemaakt had. Hè? Ja. Hij bracht voort. Dat wil zeggen dat hij het eigenlijk zelf gebakken had en zelf bereid had, die wijn. Dat kan heel goed, want bij nader inzien bleek er ook daar in Jeruzalem, op Sion, Moria, bleek ook inderdaad een wijngaard te zijn ooit, tegen die berghelling. Nee? Nou, zoek het maar eens op. Laten we maar even liggen. Dus Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn en hij was priester des Allerhoogste God. En hij zegende Abraham en zei, gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. Enzovoorts. En daarna gaat het verder met de koning van Sodom. Enzovoorts. En het leuke is natuurlijk dat in dit hoofdstuk gesproken wordt over allerlei koningen. Namelijk de koning van Sinear en de koning van Elazar en de koning van Elam en de koning der volken zelfs. En de koning van Sodom, en de koning van Gomorra, en de koning van Zeboim, en zo voort. En dan krijgen we in vers 18 ineens de koning van Salem. Want waar het om gaat is dat er oorlog gevoerd wordt, al die koningen tegen één. Tegen Abraham namelijk. Waar die dan koning van was, dat weten wij dan niet, hè? Abraham niet. Nee, die was beloofd dat hij de hele wereld zou erven. Leuk is dat, hè? Er waren allerlei koningen. En Abraham die was nergens koning van, maar hij had de belofte ontvangen dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dat is leuk toch, hè? Dus je had niks, maar en die hoefde ook niks, hè? Ook niet van die lui die hij dan overwonnen had. Dat komt ook in dit verhaal verder. Maar waar het om gaat is dat hij dan nadat de strijd gestreden is, dat wil zeggen als mosterd na de maaltijd, denk ik dan altijd, hoor. Want toen was het helemaal niet meer nodig. Komt er iemand tegen die hij blijkbaar kent, namelijk de koning van Salem, die wist in die strijd niks beters te doen dan alleen brood en wijn voor te brengen. Zo is toch het verhaal. Puur als je de geschiedenis leest. En dan denk je, wat is dat nu voor een koning? En dat wordt niet verteld wat dat voor een koning is, zodat het voor ons verborgen blijft. En daarom weten wij wat voor een koning dat is. Maar wat ik sta te vertellen, is dat deze dingen hier verborgen zijn, maar elders nader worden toegelicht. In de eerste plaats wordt later Melchizedek nog één keer genoemd in het Oude Testament, namelijk in Psalm 110, als namelijk gezegd wordt tot de Messias, de zoon van David, dat hij zou zitten aan Gods rechterhand en dat hij daar hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. Wij wisten helemaal niet dat een ordening van Melchizedek bestond. Waar het niet dat het in Psalm 110 staat. Want hier staat het toch ook niet? Hier staat alleen hij was priester van de Allerhoogste God. Van de Allerhoogste God, ja. En later wordt iets dergelijks nog gezegd van... Van Jethro. Toch? De schoonvader van Mozes. Maar er staat ook niet in de Bijbel dat er iets is als een priesterordening van Jethro of zoiets. Nee, als er niet expliciet erbij staat, dan weten we daar ook niks van. Maar van de hoge priesterschap naar de orde, priesterorde van Melchizedek, daarvan weten we wel, omdat er in Psalm 110 genoemd wordt. Verder staat er ook niks, maar we weten alleen dat Christus, de zoon van Abraham, volgens Matthäus 1 vers 1, de zoon van Abraham, hoge priester zou zijn naar diezelfde ordening van Melchizedek. Nou, het punt is nu, en ik blader dan maar even naar de enige andere schriftplaats waar daar weer letterlijk over gesproken wordt. Het punt is nu namelijk dat er commentaar op gegeven wordt in Hebreeën 7. Als ik het wel heb. Want in Hebreeën 6 vers 20 staat dan, daar de voorloper voor ons is ingegaan. U weet wat een voorloper is? Dat is gewoon een herder, hè? Of een voorganger. Die loopt vooraan en zijn schapen volgen zijn stem gewoon. Zo gaat dat, hè? Dus de voorloper is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. Dat wil zeggen dat de hemelvaart van Christus wordt uitgedrukt ook in het hogepriesterschap van Melchizedek. Want de hoge priester gaat namelijk in de tempel, in het heiligdom, normaal op grote verzoendag, om daar verzoening te doen voor de zonde des volks. En daarvan staat dan dat Christus is ingegaan als de hoge priester om verzoening te doen voor de zonde des volks. Maar hij is niet hoge priester naar de ordening van Aaron, dat staat verderop in dit Hebreeën 7. Want dat kan niet, want als je hoge priester wil zijn naar de ordening van Aaron, moet je de zoon van Aaron zijn. En dus minstens uit Levi stammen. En het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Staat er in vers 14 van dit hoofdstuk. Dus Christus is wel hoge priester, maar naar de ordening van Melchizedek. Stamt hij dan van Melchizedek af? Zo ja, waar stamt Melchizedek dan eigenlijk vanaf? Want het was niet eens een Israëliet. Het was alleen maar een kennis van Abraham. Toch? Goed, dus is de vraag, wie is dan Melchizedek? Daar begint het. En daar kom je terecht in Hebreeën 7 vers 1. Want deze Melchizedek was koning van Salem. Oh, was die koning van Salem. En in Psalm 76 vers 3 staat dat Salem Jeruzalem is. Nou, dat staat er niet hoor. Maar zo kun je het uitleggen. Zo kun je het uitleggen. En dan zeg je dus, dan was Melchizedek koning van Jeruzalem. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Er staat, hij was koning van Salem. En we begrepen al niet, want het was zo'n rare koning. Die aan de strijd niet deelnam, want dat zou een koning juist wel moeten doen. En die gewoon de levensmiddelen kwam langsbrengen. Hè? Ja, het is toch zo? Daar gaat de Hebreeënbrief ook over, hoor, dat hij leven kwam langsbrengen. Hè? Het middel tot leven, zeker. En dat had hij zelf voortgebracht, hoor. Dat klopt precies. Nou, maar wat staat er nou? Deze Melchizedek was koning van Salem. Priester des Allerhoogsten Gods, maar dat stond er ook letterlijk in vers 18 van Genesis 14. Die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Dus gewoon diezelfde titel wordt hier gebruikt. Melchizedek, koning van Salem, priester des Allerhoogsten Gods. Letterlijk zo staat het in vers 18 van Genesis 14. Maar dan gaat het verder met vers 2 hier in Hebreeën 7. Aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde. En dan commentaar op Melchizedek, die voor eerst, in de eerste plaats, betekent dat, hè, die in de eerste plaats vertaald wordt. Wat moet je dus met die naam van Melchizedek doen? Er staat in Genesis 14, vers 18, en Melchizedek, wat moet je nou voor het eerst doen, of voor eerst doen, in de eerste plaats doen? Zijn naam vertalen. Staat hier toch? Voor alles moet je beginnen met de naam te vertalen. En dan te bedenken dat je vroeger in Nederland zo'n mooie uitgave had. Die heette de Lohman-gids. En er stonden bladzijden lang achterin een lijst met vertalingen van de Bijbelse namen. En toen een latere druk verscheen, toen was dat helemaal vervallen. En stond de Bijbel achter dat niet zo nodig om dat te weten. Dat vinden we niet zo. Dat dient toch tot niks. Dus dat hebben we maar in deze nieuwe druk laten vervallen. En ik moet u zeggen, ik heb zo'n ding. En het enige wat ik uit die Lohman-gids gebruik, is die lijst van betekenis van namen achterin. En precies het enige zinvolle wat er zo'n beetje in stond, want het was het enige wat echt belangrijk is, hè, dat hebben ze laten vervallen. Dom, hè? Want wat moet je eerst doen als je een naam tegenkomt? Vertalen, want die namen zijn niet voor niks gegeven. Vanaf dat er een mens is op de aarde, worden de dingen namen gegeven. Dat is het eerste wat de mens moest doen, ook de eerste verantwoordelijkheid van de mens. En het eerste wat wij doen, is weer uitzoeken wat die namen dus betekenen. Dat is toch vanzelfsprekend? Dus, wat betekent Melchizedek? Leren we nog eens wat Hebreeuws. Er staat die voor eerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid. Malach Tzadik. Of Melech Tzadik dan eigenlijk, hè. Een koning, of een boodschapper, want zo kan het ook vertaald worden, hoor. Een koning der gerechtigheid. En daarna ook was, dus in de eerste plaats was hij koning der gerechtigheid. En in de tweede plaats was hij een koning van Salem. Het welk overgezet zijnde enzovoorts is koning des vredes. Waar was hij koning van? Des vredes. Hij was koning des vredes. Wat betekent dat? Nou, dat betekent niet dat hij over de vrede heerste. Maar het betekent dat hij een koning is die vrede brengt. Dat is in dit geval de betekenis van deze genitivus. Want ik heb een paar Latijnse woorden in mijn hoofd gestampt. Ik denk, die mensen willen het interessant maken, want ze willen thuis ook vertellen wat ze gehoord hebben. Nou goed, dus deze tweede naamval bedoel ik dus, hè. Betekent dus dat hij was een koning die vrede zou voortbrengen. Dus de hele uitdrukking koning van Salem betekent dat hij als koning vrede zou brengen. Nou, eigenlijk was het zo dat de vrede zojuist tot stand was gebracht, want Abraham had net de strijd gestreden en daar komt de koning des vredes. Nou, als het vrede is, komt hij ook en openbaart hij zich en hij geeft leven. And that's all. En hoe is nou het verhaal over de koning van Jeruzalem? Waar is dat nou gebleven? Dat is nou zoek. Want nou blijkt hij niet koning te zijn van Jeruzalem, ook niet koning van een plaats die Salem heet, maar hij blijkt gewoon de vredevorst te zijn. En ik slikte dat woordje de even een beetje in. De vredevorst, zei ik, heel voorzichtig. Maar dat bedoelde ik dus wel. Hij blijkt gewoon de vredevorst te zijn. Want, lezen wij weer verder. Er staat namelijk, hij was ook koning van Salem, het welke is koning des vredes. Er staat niet eens bij dat je het zo moet vertalen, er staat dat het dat is. Hij was koning des vredes. Niet koning van Jeruzalem, maar koning van vrede. Koning die vrede voorbracht. Hij was bovendien, de derde plaats, hij was, vers 3, zonder vader. Dan zeggen we, ja, dat stond er niet bij wie zijn vader was. Nee, hier staat, hij was zonder vader. Hij was zonder moeder. Hij was zelfs zonder geslachtsrekening. Johannes zou het er goed met hem kunnen vinden, want die zegt over dezelfde figuur. En dan ben ik voor mijn beurt aan het praten, maar wat zei hij? In het begin was het woord, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Waar is dan zijn geslachtsregister? Er is helemaal geen geslachtsregister. Hij is gisteren, heden tot in eeuwigheid gewoon dezelfde. Lees maar door, lees maar door. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebben. Dan zegt men, wij weten niet wanneer hij geboren werd, nog wanneer hij overleden werd, of overleden is, want dat willen we altijd weten. Wij willen altijd weten hoe iemand heet en wanneer hij geboren werd en wanneer hij gestorven is. En dan denken we dat we dan weten wie iemand was. Hè? Nee, neem maar een encyclopie. Een encyclopie, dat weet u toch, hè? Werden verkocht door Wim Kan. Encyclopie. Nou goed, maar daar staat dat in. Altijd hoe iemand heet. En van wie zijn vader was eventueel. En wanneer hij geboren werd en wanneer hij overleed. Het zijn precies de meest elementaire dingen. Eerste dingen die wij weten willen. En er staat niet alleen dat de Bijbel ze niet zegt. Er staat zelfs dat ze niet eens bestaan. Die gegevens. Omdat ze niet ter zake doende zijn. Ik zei niet dat ze niet belangrijk zijn. Ik zeg dat ze er niks mee te maken hebben. Ze bestaan namelijk niet. Hij had namelijk geen vader. Hij had geen moeder. Hij was zonder geslachtsrekening. Staat er toch? Hij was zonder begin der dagen. Hij was zonder einde des levens. Oh. Zonder einde des levens? Zonder einde des levens? Dan is hij dus nog hoge priester. Want als je hoge priester bent, blijf je dat voor het leven. Dan is hij dus nog hoge priester. En als hij nog hoge priester is, dan betekent dat dat hij niet opgevolgd kan zijn door de Heer Jezus. En dat is ook zo natuurlijk. Want hij is niet opgevolgd door de Heer Jezus. Hij is de Heer Jezus. Hij is Christus zelf namelijk. Niet een voorloper alleen maar. Niet slechts een type, hoewel hij dat is. Maar hij is het zelf. Dat kan niet missen. Dat staat hier toch? Hij is de rechtvaardige koning. Noem mij eens één rechtvaardige koning. Nee, nou ja. Christus zelf, hè? Koning der gerechtigheid. Noem één vredevorst. Ja, dat is Christus natuurlijk. Noem één mens zonder begin der dagen nog einde des levens. Dat is Christus. Er staat er ook, want er staat... Ik hield op te lezen, maar er staat... Hij is zonder einde des levens, maar hij is de Zoon van God gelijk geworden. Er staat maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. Wie blijft priester in eeuwigheid? Ja, dat is niet de conclusie die ik getrokken heb. Hier staat Melchizedek is nog steeds koning. Melchizedek blijft priester in eeuwigheid, staat hier. Toch? Ja, dan zegt men, ja, maar er staat hij is de Zoon van God gelijk geworden door het beeld. Dan zeg ik, nee, hij wordt de Zoon van God gelijk in onze gedachten door dit commentaar hier in Hebreeën 7. Want hier in Hebreeën 7 staat niet dat wij zijn geslachtsrekening niet kennen of zijn geboortedatum niet kennen. Hier staat hij heeft geen geslachtsrekening en hij heeft geen geboortedatum. En dus weten wij nu, in tweede instantie dan, achteraf heel definitief wie Melchizedek is. Wie hij is, staat er. Hij blijft namelijk priester in der eeuwigheid, want hij is, door dit commentaar in elk geval, de Zoon van God gelijk geworden. Maar als je de Hebreeënbrief niet kent, dan is Melchizedek in de, een figuur uit de oudheid, omdat hij daarin inderdaad optrad, dat is natuurlijk terecht. En hij was koning van Salem, dus het zal wel Jeruzalem geweest zijn, want in Psalm 76 heet het ook zo. En ik moet u zeggen, dat is dus niet zo, want Melchizedek is niemand anders dan Christus zelf, dan Jehovah zelf. En we vinden in Melchizedek een zogenaamde, een pre-incarnatie van de Messias. Een voorverschijning, nee, zo heet zoiets, dat is officieel, er zijn drie verschillende termen voor. En ik zoek er maar even in uit. Hè? Een voorverschijning... Dus niet één van de drie, maar dat is een vertaling van mij. Een voorverschijning van de Messias in het Oude Testament. En dat is niks bijzonders, want dat komt zo vaak voor. Hij is precies dezelfde als de Engel des Heren. Want de Engel des Heren verschijnt, en die heet soms ook gewoon de vorst van het Heer des Heren. Heeft hij weer een andere naam. En dan vraag je toch ook niet, wat was dat dan voor een leger waar hij de vorst van was? Want we weten wie het was. Het was gewoon de Heer zelf. En als men niet wist wie het was, dan werd er gezegd, hoort gij bij ons, hè? Zijt gij een van ons of hoort gij tot de vijand? Nou, het was Melchizedek. Nou, niet onder die naam toen, bij die gelegenheid, maar het was wel precies dezelfde. Het was de verschijning van Jehovah in een menselijke gedaante voor zijn incarnatie, voordat hij werkelijk mens werd door geboorte. En dat is een verschijnsel wat bekend is, dus niks bijzonders aan, omdat dat in het Oude Testament vele malen voorkomt. Het enige probleem is dat men gewoonlijk verzuimt om Melchizedek in dat rijtje te zetten, want Melchizedek is een openbaring van de Christus die hoge priester en koning gelijktijdig is. En zijn optreden op aarde gebeurt daar ook niet voor niks. Want dat wordt later ook hier in Hebreeën 7 toegelicht. Want hier in Hebreeën 7 wordt toegelicht dat hij toen al aan Abraham verscheen. Uitdrukkelijk voordat een hoge priesterschap werd gegeven aan Aaron. Opdat elke Israëliet zou weten dat er een hoge priesterschap bestaat. Wat fundamenteel ouder is dan Aaron. Omdat het al eerder hier op aarde geopenbaard werd. En bovendien was het niet alleen ouder, maar ook om andere reden hoger dan het hoge priesterschap van Aaron. Omdat we hier een gelegenheid hebben waarbij Abraham zich de mindere verklaarde van Melchizedek. En dat is een grote uitzondering. Dat gebeurt namelijk nooit. Abraham is altijd de baas. En als ze hem wat komen brengen, zegt hij, nee, doe me niet, ik heb alles al, laat me zitten. Die trok zich van niks vandaan. Hij stelde zich overal boven. Dus ik ben erfgenaam de wereld, dus het komt allemaal vanzelf goed. Enzovoorts, hè. Ja, dat is een goede houding voor een gelovige trouwens, hoor. Maar er was één aan wie hij zich de mindere toonde. En dat was aan Christus. Dat geldt voor elke gelovige trouwens ook. Alleen, die Christus verscheen daar onder de naam Koning der Gerechtigheid en onder de naam Vredevorst, Koning des Vredes. Want zo vertaal je dat dan. En dat heeft dus helemaal niets met Jeruzalem te maken. In ieder geval niet totdat Psalm 76 vers 3 geschreven wordt. En nou is het verhaal weer rond. Want in Psalm 76 vers 3 wordt Salem als naam gebruikt voor Jeruzalem, opdat wij wel degelijk verband zouden leggen met dat Jeruzalem wat geregeerd wordt door de Heer Jezus, door de Messias zelf en Melchizedek. Maar alleen als verwijzing, maar niet om de conclusie te trekken dat Jeruzalem dus ooit vroeger al bestond en geregeerd werd door Melchizedek bijvoorbeeld. Dat is een groot misverstand, want Melchizedek is niet een mens, ergens uit een of andere geslachtsregister of zo, die ooit eens een keer die over Jeruzalem regeerde, want er bestond helemaal geen Jeruzalem. En hij was ook niet zomaar een mens, het was een verschijning van Jehovah zelf. En pas in tweede instantie, dat wil zeggen pas via Psalm 76, wordt het in verband gebracht met Jeruzalem, omdat deze koning en hoge priester inderdaad uiteindelijk zou regeren in Jeruzalem. Maar dat staat niet in Genesis 14. Dat staat via deze verwijzingen in Psalm 76 bijvoorbeeld. Zodat we nu zien dat Melchizedek voorkomt in de geschiedenis in Genesis 14. Hij wordt aangehaald in Psalm 110 en daar wordt het toegepast op Christus. Maar er wordt bedekt naar hem verwezen in Psalm 76 vers 3. En dat gebeurt via het gebruik van de naam Salem. Dat is uitzonderlijk, want komt ook verder nergens voor. En even voor de goede orde, dat hoort natuurlijk bij de bespreking van de Hebreeënbrief eigenlijk. Maar voor de goede orde, van het hoge priesterschap van Melchizedek staat in Hebreeën 7 nog onder andere dat de hoge priesters naar de ordening van Melchizedek dat geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dat betekent dat Melchizedek geen hoge priester naar de ordening van Melchizedek kan zijn en kon zijn als hij ooit gestorven is. Dan is hij namelijk nooit hoge priester geweest. Want hoge priester naar de ordening van Melchizedek is men slechts wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dat wil zeggen, of hij was nooit hoge priester naar de ordening van Melchizedek, of hij is het nog. Eén van twee. En hij is het dus nog, want hij is de Zoon van God. Nou, dat is het. En dat is geen speculatie of zoiets hoor. Dat staat gewoon letterlijk zo in Hebreeën 7. Nou, dan gaat het dus om, zodat we nou zien dat de naam Jeruzalem dus niet de naam was van een stad in de dagen van Abraham. Het kan best zijn dat er een stad bestaan heeft op diezelfde plek, hoewel het tamelijk onwaarschijnlijk is. Want u weet net zo goed als ik dat Abraham Isaac zou offeren en hij zou dat doen in het land. Dat was niet een stad. In het land Moria staat daar. En het land Moria, dat was later de Tempelberg, de plaats waar het andere altaar, het koperen brandofferaltaar gestaan heeft, waar de tempel gestaan heeft, waar nou die de Dome of the Rocks, hoe heet zo'n ding, de rotskoepel, weet je dat zo, hè, staat. De Al-Aqsa moskee, is dat officieel, of is dat een andere? Ik wil het nooit aan elkaar houden daar. Maar goed, het doet er ook weinig toe, maar in de dagen van Abraham was daar dus geen stad. Waarna men dan besluit, dan zal er wel een stad geweest zijn, een burcht geweest zijn op Sion. En dat zou natuurlijk wel kunnen, maar dat komen we in de Bijbel pas veel later tegen, namelijk in de dagen van David eigenlijk, en in de dagen van de Richter, laat ik dat ook zeggen. Want, nou ga ik maar even verder met mijn verhaal, als ik tenminste het kan vinden. Want we hebben gesproken over Salem dus, en nogmaals, Salem is dus gewoon even een woord om de heerschappij van Christus kort te sluiten met de verschijning van Melchizedek in Genesis 14. Anders niks. En dat is heus een verschijnsel wat veel meer in de Bijbel voorkomt en waar we veel meer de oogjes voor open moeten hebben. Niet alleen van het staat er, maar ook waarom staat het er. Hè? En waarom zo? Maar goed, maar in Jeruzalem kennen wij oorspronkelijk onder een andere naam, namelijk onder de naam Jebus. En dat is de historische naam van de stad tot in de dagen van David. Wij vinden dat maar op een paar plaatsen, dus dat kan ik makkelijk opzoeken, eigenlijk maar op twee plaatsen. Het verbaasde mij ook, maar het zijn maar twee schriftplaatsen. Dat is in Richteren 19. En het is dus echt wel enige honderden jaren naar Abraham, hoor. Richteren 19. Ja, dat is dat aardige verhaal over de gruweldaad te Gibea. Waar we ooit nog eens een bijbelstudiedag of zo aan zouden wijden. En misschien komt dat nog. We hebben nog een paar jaren tijd, dus dat kan nog wel even. Goed, nou, Richter 19, waar staat in vers 10? Doch de man wilde niet vernachten, maar stond op en trok weg en kwam tot tegenover Jebus. En er staat erachter, de welke is Jeruzalem. De vertalers hebben het zelfs tussen haakjes gezet, want ik hoop niet dat hij ervan schrikt, maar ik ben ervan overtuigd dat deze toevoeging inderdaad een toevoeging is. Dat wil zeggen dat er later bijgezet is en dat het er eerst in dit boek, in dit schriftgedeelte, niet stond. Dat men later erbij gezet heeft, dit is Jeruzalem. Want het was niet Jeruzalem. Inmiddels, of later, werd het Jeruzalem. En vandaar dat de naam Jeruzalem hier dan voorkomt. Maar in die dagen heette het Jebus. En pas later zou het Jeruzalem worden. Dus er staat, hij kwam tot tegenover Jebus, dat is Jeruzalem, en met hem het paar gezadelde ezelen. Dat heb je nou altijd, dat er ezels zijn in de buurt van Jeruzalem, dat weet je, hè? Nee, ik zei in de buurt van. Hè? Ik zei niet erin, nee. Goed. En dan staat er in vers 11, als zij nu bij Jebus waren, zo was de dag zeer gedaald. Want de dag daalt ook wel eens. Hè? Ja. Maar hier in Richter 19 vers 10 en 11 heet het dus inderdaad Jebus en niet Jeruzalem. Het zou pas later Jeruzalem heten. En verder vinden we deze naam alleen nog in 1 Kronieken. Begrijp je me goed? Jebusieten, die worden veel vaker genoemd, hoor. Dat zijn gewoon de inwoners van Jebus dan, hè. Maar ik haal het nou niet aan. Ik haal alleen even de plaats aan waar Jebus zelf genoemd wordt. En het is dan nog in 1 Kronieken 11. 1 Kronieken 11. Jawel, die heb ik wel meegeteld, jazeker. Ja, oh ja, het is goed dat je dat even zegt. Want ik zeg, het wordt ingevoegd, maar het hoort niet schuin gedrukt te staan, hoor. Het hoort er echt bij. Het staat er echt. En ik beschouw het als volkomen geïnspireerde woord van God. Maar dan toch van een andere datum dan de rest van dat schriftgedeelte. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Dat komt veel in de Bijbel voor. Daar hebben die moderne schriftcritici hun leer van de bronnensplitsing ook aan ontleend, hè. Want die hebben heel netjes vastgesteld, en terecht, daar kan niemand onderuit, dat er soms dingen in de Bijbel staan die helemaal niet kunnen. Ik heb van de week nog ergens aangehaald, ik weet niet meer waar, maar dat bijvoorbeeld over de Zoutzee gesproken wordt in Genesis, in de dagen van dat Sodom en Gomorra nog bestonden. Er wordt toch een plaatsbeschrijving gegeven, dat is bij de Zoutzee enzovoorts. Maar die was het toen nog niet. Zodat je moet besluiten dat er naderhand pas bijgezet is. En dat komt erg veel voor, hoor, die toelichtingen. Vooral als het gaat om aardrijkskundige aanduidingen, omdat plaatsnamen de neiging hebben om in de loop der tijd te veranderen. En dan weet men na verloop van tijd niet meer welke plaats het dan precies was. En dan werd het erbij gezet door degene die wel wisten wat het was. En dat is net zo goed geïnspireerd als het oorspronkelijke. En in Genesis komt dat erg veel voor, maar in de oude geschiedkundige boeken ook, hoor. Dus het was wel meegeteld, ja. Dan gaan we maar weer verder. Ik was namelijk onderweg naar 1 Kronieken 11. En daar staat boven, David neemt Jeruzalem in. Maar dat was natuurlijk niet waar, want David nam Jebus in. Zodat je maar weer ziet dat de vertalers en commentatoren dus dezelfde woordgebruik hanteren. Ze noemen het Jeruzalem, maar op dat moment heette het nog niet Jeruzalem. Dat staat namelijk in vers 4... En David toog henen en gans Israël naar Jeruzalem, welke is Jebus, want daar waren de Jebusieten. De inwoners des lands. Zie je wel? En Jebusieten wonen niet in Jeruzalem, maar Jebusieten wonen in Jebus. Alleen dit werd geschreven, uiteraard, nadat het gebeurd was. En inmiddels was de stad dus Jeruzalem genoemd. Ja, dat komt soms zo voor. Ik zal nooit vergeten dat ik voor de eerste keer in een vliegtuig zat nee, dat was niet de eerste keer. Ja, geloof wel. Dat doet er ook niet toe. Maar in ieder geval de eerste keer in een vliegtuig. En toen zouden we naar Zuid-Afrika. En wij wisten helemaal niet wat ons boven het hoofd hing. Niet zoveel, het meeste was onder natuurlijk. Goed. Maar er werd onderweg gezegd dat we misschien een tussenlanding zouden hebben. Misschien in Harare. Ja, Wij dachten dat de reclame was voor kauwgom. Maar het was de captain speaking, weet je wel. Tussenlanding Harare wisten wij veel. Harare noemen wij dat in goed Hollands. Maar dat wisten we niet, want dat heette altijd Salisbury. De hoofdstad van Rhodesië. En toen zouden we ineens in Zimbabwe, in Harare. Wist je veel? Ze hadden net de plaatsnaam veranderd. Er was in het vliegtuig ook een heer en mevrouw, die heette Salisbury. Die werden dus een prompt meneer en mevrouw Harare genoemd. Want, nou ja, goed, dat is terzijde. Maar die plaatsnamen veranderen gewoon, hè? Mokum weet toch ook niemand meer waar het ligt of wel? Huh? En Schravenhagen, weet je dat nog? Ja. Om over Scheveningen maar te zwijgen, want bij de posterijen heet dat Den Haag. Heel vervelend is dat. Voor Scheveningen. Maar goed, dat terzijde. Plaatsnamen veranderen dus inderdaad. Hè? En dat is wat hier ook gebeurd is, vandaar dat je ze nu door elkaar tegenkomt. Maar David toog heen naar Jeruzalem, welke is Jebus? Want daar waren Jebusieten, de inwoners des lands. En de inwoners van Jebus, vers 5, zie je wel, de inwoners van Jebus zeiden tot David, gij zult hier niet inkomen. Ja, dat dachten ze, hè? Gij zult hier niet inkomen. Maar je weet, David had een sleutel, hè? De sleutel Davids, daar ging hij ook Jebus mee binnen. David dan nog won de burg Sion, welke is de stad Davids. Daar kom ik ook nog wel even op terug. En er staat, want David zeide, al wie de Jebusieten het eerst slaat, zal tot hoofd en tot een overste worden. Toen beklom Joab, de zoon van Zeruiah, die het eerst, daarom werd hij tot hoofd. David nu woonde op de burg, daarom heet men dien de stad Davids. Waarbij de naam de stad Davids dus gegeven werd aan de burcht op de berg Sion. Maar in diezelfde buurt was dus ook de stad Jebus. En Jebus werd veroverd en heette Jeruzalem staat er. En de burg Sion die veroverd werd, die werd genoemd de stad Davids. Maar dat hele verhaal dat groeide dus gewoon aan elkaar. Werd uitgebreid, het was vlak bij elkaar. Dat groeide aan elkaar. En daardoor werd de naam Sion aan de hele stad gegeven. En ook die andere naam, Jeruzalem dus, werd ook aan de hele stad gegeven. Terwijl heel oorspronkelijk het namen waren van delen van wat nu de stad is. Of van wat later de stad werd. Zie? Maar in de dagen van David heette het Jebus. En de Jebusieten wonen daar. Zodat de naam Jeruzalem inderdaad door David aan de stad gegeven werd. En de stad werd dan vervolgens ook aangeduid als de stad Davids. Daar gaat het om. Zodat we Jeruzalem niet eerder tegenkomen onder die naam dan bij David. En daarmee wordt de naam dus ook gegeven aan de stad van de zoon van David. Dat is het verband. Jebus, dat is eigenaardig. Jebus betekent vertreden. Of zelfs bevuilen. Vertrappen. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Wat betekent dat? Dat Jeruzalem eigenlijk nog steeds Jebus is. Ja, ik zeg het zomaar, ik kan hier moeilijk allemaal schriftplaatsen voor geven. Dan kom ik de hele dag niet door het onderwerp heen. Maar de gedachte is namelijk dat Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Ik meen dat er staat in Lucas 13, als ik het wel heb. Dat wil zeggen, de stad zal vertreden worden, maar het is een verwijzing naar de naam, de oorspronkelijke naam van de stad, Jebus. Dat wat vertreden wordt. En de gedachte is dus dat al die tijd dat Jeruzalem vertreden wordt, de stad eigenlijk ten onrechte de naam Jeruzalem draagt. Stichting of onderwijs, moet ik zeggen. Onderwijzing van vrede. Want in werkelijkheid wordt het vertreden en bevuild. En komt er dus ook van die vrede niks terecht. zodat Jeruzalem eigenlijk nog Jebus heet en dus wonen er Jebusieten. En het eigenaardige is dan ook dat al de eeuwen door, ook in de geschiedenis van Israël en zelfs in de dagen van de koningen, was er steeds nog sprake van Jebusieten die in de stad woonden. En de Jebusieten zijn dan inderdaad een uitbeelding van het natuurlijke Israël, waardoor de stad vertreden wordt. En nu we het er toch over hebben, ik steek mijn nek toch wel uit. Nu we het er toch over hebben, ik heb al eens vaker gezegd, dat Jeruzalem wordt ook tot vandaag aan de dag vertreden door heidenen. Dan zult u zeggen, nou heeft hij het over de Arabieren, maar dat bedoel ik helemaal niet. Nou, niet helemaal dan, vooruit. Ik bedoel gewoon dat ook de Joden die daar wonen door de schrift en door God dus gewoon als heidenen beschouwd worden. En wat zij doen is de stad vertreden. Want de stad wordt vertreden, ja natuurlijk zolang de tijd der heidenen voortduurt. Maar tot hoe lang duurt de tijd der heidenen? Ja, daar kun je meerdere antwoorden op geven. Ja, dat is ook zo. Totdat de volheid der heidenen... Totdat de tijden der heidenen vol zijn, sorry. Totdat de tijden der heidenen vol zijn. En wanneer zijn de tijden der heidenen vol? Dat zou je moeten weten hoor. Dat is Daniël. De tijden der heidenen zijn de tijden waarin het koningschap over de volkeren der aarde gegeven werd aan heidenen. Dat is een mooi verhaal, moet ik even vertellen. Want het koninkrijk werd van David en het huis van David weggenomen. En het werd gegeven aan Nebukadnezar, hè? Nebukadnepi heette die, zo noemden ze hem. Nebukadnezar, niet te verwarren met Napi, want dat was Napoleon. Maar goed, werd gegeven aan Nebukadnezar, dat was een ander wereldrijk. Nebukadnezar was de koning van Babel. Ja, dat kan niet anders, want als het van Jeruzalem wordt weggenomen, de stad die staat voor eenheid eigenlijk, dan wordt het dus gegeven aan Babel, de stad die staat voor verwarring, dat is de andere kant van het verhaal. En het werd dus gegeven aan Babel en daar begon het Babylonische Rijk en het werd opgevolgd door het Mede-Persische Rijk en het opgevolgd door het Griekse Macedonische Rijk enzovoorts. Tot uiteindelijk het nog eens opgevolgd zal worden door zelfs een rijk van ijzer vermengd met modderig leem. Waarbij het leem zoals altijd in ieder geval staat voor Israël. Dat wil zeggen dat we nog eens een koninkrijk krijgen wat behoort tot de tijden der heidenen waarin Israëlieten, Joden dus, een rol spelen. Ja, want pas daarna valt die steen, die in Sion gegrondvest is trouwens, maar die bij een andere gelegenheid zonder handen werd afgehouden, omdat die kwam uit de slinger van David bij de Goliath, maar doet er niks te zaken. Maar die steen zonder handen afgehouden in Daniël 2, die kwam naar beneden en die viel op de tenen van, nee, ik spreek het goed uit, op de 10 tenen van het beeld. Dat wil zeggen, ook op het modderig leem. En het leem is inderdaad Israël. Maar zolang dat beeld staat en zolang er dus deze heidense wereldrijken zijn, inclusief een eventuele ongelovige Joodse staat zoals die er is in onze dagen, zolang dat er is, zal Jeruzalem vertreden worden omdat er heidenen inlopen. En het wordt dus door heidenen vertreden, inclusief de Joden zelf. Ja, sorry, maar dat staat allemaal in mijn Bijbel. Zie. Want de tijden der heidenen, wanneer houden die op? Nou, dat is makkelijk. Zodra het koninkrijk over de volken der aarde dus weer teruggegeven wordt aan Jeruzalem, dan wel de koning der rechtvaardigheid, of de koning van Salem, of weet het maar, de koning des vredes. Kortom, wanneer het teruggegeven wordt aan het huis van David, aan de Messias. Dus Jeruzalem zal niet meer door heidenen vertreden worden, wanneer de Messias zelf koning zal zijn over Jeruzalem. En voor het zover is, wordt Jeruzalem door heidenen vertreden, inclusief dus de dagen die nog van vandaag en de dagen die nog toekomst zijn, de dagen dus ook van de grote verdrukking. Ja, nou dat is de gedachte. En eigenlijk zou je degene die dat doen moeten aanduiden, niet als, hoe heet het, Jeruzalemmers of zoiets. Ik weet niet, maar je zou ze moeten aanduiden als Jebusieten. Als diegenen die de stad vertreden en die er eigenlijk niet zouden moeten zijn.
Ja.
Dat is zo. Nou, er is nog een boel meer over te vertellen. Maar dat bewaren we wel voor andere gelegenheden. Over deze hele merkwaardige situatie. Maar je vindt het altijd dat er onder Israël zich van alles bevindt. Wat er wel is, maar wat er niet zou moeten zijn. Die zou het mogen zijn. Er is altijd de uitbeelding van een ongelovig Israël. Nou, Jebus is dus de oorspronkelijke naam van de stad. En de naam Jeruzalem wordt door David aan de stad gegeven. We hebben daar al even wat van gelezen. Waarna we komen bij een andere naam van de stad. Die is namelijk Sion. En dat is de stad, de naam van de plaats, de berg waarop de troon van David stond. We hebben dat al gezien. We kwamen dat zojuist ook tegen. Het is de naam die specifiek gegeven wordt aan de plaats van de troon van David. Daar moet je altijd aan denken als over Sion gesproken wordt. Niet alleen Jeruzalem, nee, heel speciaal het koninkrijk. Dat is Sion. Niet zozeer het huis des Heren, maar speciaal het huis van David, de erfgenaam van David. Dus de burcht Sion. De plaats dus waar oorspronkelijk dan die burcht van de Jebusieten lag, zoals we zojuist gezien hebben. Een naam die later gegeven werd aan de hele stad. Sion betekent letterlijk een monument of een pilaar of zoiets, maar in ieder geval een opgericht teken ter oriëntatie. Wij noemen zoiets bijvoorbeeld ook een mijlpaal of zo, een paaltje of een grenspaal, maar een paal langs de weg die de route bepaalt. Zo wordt het woord ook echt in de Bijbel gebruikt. Maar dat betekent dus dat Sion, en daarmee Jeruzalem, zo'n paal is, zo'n opgericht teken is ter oriëntatie. Opdat men zich daarop zou oriënteren, men zou zich daarop moeten richten, betekent dat. En dat is natuurlijk in overeenstemming met de betekenis van Jeruzalem, want dat wil zeggen onderwijzing van vrede. Dat wil zeggen, men moet zich op die onderwijzing richten, moet die onderwijzing ontvangen. En Sion is het eigenlijk, staat voor zo'n punt. Het blijkt echter dat dezelfde naam ook anders vertaald wordt, namelijk met dorheid of woestijn, maar in ieder geval een grote droogte. En dat is de tragiek van Sion, dat wij deze betekenis kennen en dat de naam Sion ook zo in de Bijbel gebruikt wordt. Als de plaats van het koninkrijk, de plaats waarop men zich zou moeten richten, de plaats waar de Messias op de troon zou zitten. Maar aan de andere kant is de plaats van grote droogte. Dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk. Een plaats die gebrek heeft aan water eigenlijk. Een woestijn, omdat het zo lang de plaats is waar een ongelovig volk huist en de naam des Heren niet groot maakt, maar integendeel verwerpt. Nou goed, daarover hebben we het dan weer verder deze middag, want het is inmiddels de hoogste tijd om deze zitting op te heffen.